Goedenavond, dames en heren. Het is volgens mijn klokje 7:30 geweest. En dat betekent dat we gaan beginnen met de raadsvergadering. Ik kondig maar vast op voorhand aan dat het zou kunnen zijn dat mijn stem gaandeweg de avond wat aan kracht inboet. Dat heeft dan niks te maken met uw betoog of anderszins, maar alles met het feit dat mijn keel niet helemaal up-to-date is. Dat gaan we zien. Plaatsvervangersvoorzitter is er ook niet, dus die moet het toch met mij doen. Kan hoger zijn dat ik misschien wat meer non-verbale aanwijzingen ga geven vanavond dan verbale, maar dat merkt u vanzelf wel. Daarmee is de vergadering geopend. Als ik het goed heb, zijn twee leden afwezig. Dat is om te beginnen mevrouw Kist en de heer Van Houwelingen. En dat is dus compleet zo te zien. Ja, dus dan gaan we dat al dus doen. Dan komen wij al bij het spreekrecht. En bij mij hebben ze geen mensen gemeld, bij de griffie ook niet. Dus dan hebben we dat punt ook afgehandeld. Dan komen we bij het vaststellen van de agenda, waarbij ik met een kleine blik op de tribune eigenlijk een ordevoorstel zou willen doen. Want ik vermoed dat er een aantal mensen met name geïnteresseerd zijn in het punt wat nogal achter op de agenda staat, namelijk participatieschool met de Bijbel in het project Noorderhuis. En ik zou willen voorstellen om dat punt als eerste debatstuk te behandelen. Als u wilt, kunt u de rest van de avond natuurlijk blijven zitten. Dat is ook zeer aan te bevelen, omdat daar allerlei belangrijke financiële stukken aan de orde komen. Maar u mag ook over gaandeweg de avond dan huiswaarts keren. Dat laten we uiteraard aan u. Heeft dat uw instemming? Dat is het geval, dan doen wij dat al dus. Andere raadsleden wellicht nog opmerkingen over de agenda. In dit geval, dan stellen we die al dus vast. En dan zijn we aangeland bij het vragen half uur. Ik kijk even rond. Ik heb via de griffie doorgekregen dat er een viertal vragen zijn aangemeld. Dat gaat om een vraag van het CDA over bezuip je toekomst niet. Van de VVD over verkeer en vervoer. En van de Partij van de Arbeid twee vragen. Eén over het consultatiebureau en één over Polderfeest Giesenburg. Klopt dat? Zijn er nog anderen die vragen zouden willen stellen? De heer Van Rijn, nog een andere vraag? Oké. Dan noteren we dat ook. Anderen nog? Niet, dan gaan we dat in die volgorde doen. Start ik bij de fractie van het CDA. Kijk even naar wie ik mag kijken. De heer De Jong, zo te zien. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Ik zal even voor me pakken. Onze vragen waren, heeft het college of de gemeente ook reacties van ouders over deze brieven ontvangen? Zo ja.
Maar wellicht is het goed dat u even aangeeft over welke brief het gaat, want dat heeft niet iedereen misschien meegekregen.
Dan begin ik even iets eerder. De gemeente heeft in het kader van Verzuip je toekomst niet alle jongeren in groep 8 van de basisscholen aangeschreven. Daarin werden zij gewaarschuwd voor alcoholgebruik en voorgesteld een contract met hun ouders aan te gaan. Om tot hun 18e geen alcohol te gebruiken. De CDA-fractie heeft daar van een aantal ouders vragen over ontvangen. Graag krijgen wij op de volgende vragen een antwoord. De eerste vraag, heeft het college of de gemeente ook reacties van deze ouders over deze brieven ontvangen? Zo ja, wat waren overwegend de reacties? Wat gaat de gemeente met deze reacties doen? Vraag 2, wij hebben begrepen dat sommige ouders door deze actie en de toon van deze brieven onaangenaam verrast waren. Was het niet beter geweest wanneer de ouders vooraf waren geïnformeerd over deze actie? De derde vraag, hoeveel brieven zijn er totaal verstuurd en hoeveel contracten heeft de gemeente inmiddels al ontvangen?
Dank u wel voor uw vraag. Ik geef het woord aan wethouder Akkerman. Gaat uw gang.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, toen mij aangekondigd werd dat het CDA vragen zou gaan stellen over dit onderwerp, dacht ik bij mezelf van nou, dat zal ik ze donderdagavond nog eens een keer gaan uitleggen. Maar toen mij gisteren, meen ik, de vragen onder ogen kwamen, toen dacht ik van oeps, toch maar eens even gaan kijken hoe die brief er nou precies ziet. Dat hebben wij vervolgens ook gedaan en toen dacht ik van ja, ho even. Het CDA heeft helemaal gelijk. En de ouders die gereageerd hebben in de richting van het CDA hebben ook helemaal gelijk. Deze brief, zoals die uitgegaan is, die kan helemaal niet zo. Die mag niet. En die is volstrekt niet juist. Voorzitter, mag ik even proberen uit te leggen wat het doel was van dit kleine project en hoe dat is gegaan? Wij hebben in het kader van het bespreekbare maken van het alcoholgebruik bij jongeren. Wij hebben het hier in deze zaal vaker besproken. En dat is op zich een onderwerp waarvan wij met z'n allen gezegd hebben van het is goed dat daar het nodige aan gebeurt. En een van de onderdelen die daarbij is vastgesteld, niet alleen dit jaar, maar het is ook vorig jaar gebeurd, is dat bij de kinderen die de lagere school gaan verlaten, dus dat is groep 8 van de basisschool, let wel, dat zijn jongeren die 11, sommigen al 12 jaar oud zijn, die hebben naast dat ze op school al in projectvorm bezig zijn geweest met alcoholgebruik, krijgen ze ook inderdaad van de gemeente, uiteindelijk in ieder geval onder verantwoordelijkheid van de gemeente, een brief waarin bijgestoten zit een contract wat ze met hun ouders zouden kunnen gaan sluiten, waarin staat dat ze tot hun 18e geen alcohol gaan gebruiken. Het gaat ons uiteraard, zult u begrijpen, niet om dat contract, maar het gaat ons erom dat jongeren met hun ouders hierover in gesprek raken. Dat is het enige doel. En deze doelgroep is ook eigenlijk heel duidelijk waarom juist die doelgroep. Dat zijn de kinderen die na omkomst van de zomervakantie gedegradeerd worden van de grootste kinderen op school naar de brugpiepers. En kennelijk heeft dat en nog een aantal andere factoren altijd tot gevolg dat ze veel minder ontvankelijk zijn voor deze boodschap dan ze juist op dit moment zijn. Dat is de reden waarom deze doelgroep op dat moment. Dat betekent natuurlijk wel dat je daarvoor een brief moet hebben die heel duidelijk aansluit bij de belevingswereld en zeg maar de taal van de jongeren van die leeftijd. En dat is nou precies waar het hier is verkeerd gegaan. Kennelijk is er sprake geweest van niet begrijpen van een aantal mensen, altijd met mensen te maken. De dienst Gezondheid en Jeugd heeft in eerste instantie deze brief geschreven. Die is via ons uiteindelijk naar de leerlingen toegegaan. Ik ga uiteraard in gesprek met mensen om te kijken hoe dit nou zo heeft kunnen gaan gebeuren. Maar één ding verzeker ik u. Deze brief gaat al zodanig nooit meer van deze gemeente uit naar de jongeren toe. Het project als zodanig vind ik nog altijd heel goed. Maar het is op deze manier dus echt niet goed gegaan. En ik moet zeggen dat het heel goed is dat het via u ons bereikt, want nu weet ik het en kunnen wij er actie op ondernemen. En tot nu toe was het ons nog niet geworden. Voorzitter, eigenlijk is dit mijn verhaal en zijn daarmee ook alle antwoorden gegeven. Nu zijn de brieven weg. Dat geldt dus voor 7 van onze basisscholen, voor alle groepen 8 op die scholen. En voor volgend jaar gaat het wel gebeuren, maar heel anders.
Goed, dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte is aan aanvullende vragen. De heer De Jong niet, andere de heer Van Rijn. Over dit onderwerp dan, hè?
Ja, over het onderwerp. Ja. U zegt van die brief dan toch even geschrokken zijn, maar het is al ondertekend door de burgemeester, of heb ik het nou verkeerd?
Ik kijk nog even rond. Andere vragen nog aan de linkerkant, niet? Wethouder Akkerman.
Meneer Van Rijn, daar heeft u uiteraard helemaal gelijk in. En ik heb ook niet geprobeerd te verhullen dat de verantwoordelijkheid aan de kant van de gemeente is. En uiteindelijk ben ik daar de portefeuillehouder van, dus dat ligt ook echt bij mij. Maar u kunt zich voorstellen dat in de massa van brieven, op het moment dat de brief ondertekend wordt, niet meer het moment is om hem ook nog helemaal te screenen op dit soort dingen. Dat hoort echt eerder. En ik vind ook dat dat echt eerder had gemoeten. En daar zit dus ergens wel een fout waar we over in gesprek zullen raken.
Goed, daarmee de eerste vraag gehad. Kijk naar de tweede, dat was er eentje van de fractie van de VVD over verkeer en vervoer. De heer Van Duin, gaat uw gang.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de VVD een paar vragen over de snelheidsremmende objecten. De laatste tijd worden kruispunten om verkeerstechnische reden voorzien van zogenaamde punaises. Nu blijkt dat in onze oudere wijken, en dan vooral bij de niet onderheide woningen, voor omwonenden ongewenste neveneffecten te ontstaan. Namelijk door de bollende vorm van de straatklinkers en het zware verkeer ontstaan trillingen die hinderlijk resoneren in de omliggende woningen. Na schade aan woningen heeft het ook gevolgen voor het wooncomfort. Een voorbeeld is de situatie op de Voordijk ter hoogte van de Dr. van der Linden-Tolstraat in Scheluinen. Door de combinatie ook daar nog van eenrichtingverkeer is in de Dr. van der Tolstraat rijdend het verkeer hier nog steeds nog harder dan in het verleden, omdat ze dus geven met niet meer naar rechts hoeven te kijken. Met gevolg de problemen die ik al aangekaart heb. Wat heb ik hierover te vragen? Bent u als college op de hoogte van de neveneffecten van deze punaises? Kent u de problemen in Scheluinen? En als derde, wat heeft u hieraan gedaan en of wat gaat u hieraan doen?
Dank u wel. Ik kijk naar wethouder Snoek. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. In antwoord op de vragen van raadslid de heer Van Duin zou ik eerst graag een kort een algemene schets willen geven. En daarna pas overgaan tot antwoord geven op de concrete vragen. De algemene context. We hebben te maken met een wat klassiek dilemma. Want hoe dien je enerzijds de veiligheid van de diverse verkeersdeelnemers en anderzijds hoe moet je als dat zodanig doen dat je zo min mogelijk hinder voor de omgeving creëert, CQ veroorzaakt. Het is natuurlijk niet de eerste keer dat omwonenden bij de gemeente klagen over verkeersplateaus of andere verkeersveiligheid bevorderende maatregelen. Overigens nemen we die uitvoeringsmaatregelen op basis van het RVVP of het GVVP, en dat staat voor het regionale verkeersplan en het lokale verkeers- en vervoersplan. Dat is uit 2010 en dat heeft een looptijd van 4 jaar. De insteek van het plan is duurzaam en veilig. En dat plan is ook door uw raad goedgekeurd. Nou, in de diverse kernen hebben we op basis van dat plan vooral in eerste instantie plateaus aangelegd op gevaarlijke punten. Naar aanleiding van klachten van omwonenden zijn diverse plateaus aangepast om de gevoelde hinder op te lossen. Dat wil zeggen concreet een verlaging van 10 naar 8 centimeter en het afvakken van de hellingbaan. Maar er bleven klachten bestaan. En vervolgens zijn er metingen verricht die echter als resultaat hadden dat we ruim binnen de geschilde normen bleven met betrekking tot trillingen of resonantie. Desondanks hebben we toch besloten om diverse plateaus weer met 2 centimeter te verlagen. De klachten namen af, maar eerlijkheid gebiedt zeggen dat desondanks nog wel enkele te registreren viel. En wat we op dit moment doen is het volgende. Op invals- en doorgaande wegen van onze kernen kiezen we voor de inrichting van een kruisingstype nummer 1 bij gevaarlijke situaties. En dat betekent dat we bij de kruising een punaise voorzien. En dat is een zeer lichtbollend vlak met een afwijkende steensoort qua kleur. Een signaleringskleur dus een moment. En die is meestal inderdaad, meneer Van Duin zei het al, uitgevoerd in klinkers. En binnen de kernen, binnen de bouwde kom, waar normaal gesproken veel minder zwaar en intensief verkeer voorkomt, kiezen voor een kruistype nummer 2. En dat wil zeggen een plateau. En natuurlijk weet de gemeente ook dat in diverse kernen aan de weg en in de linten, en ook in een bouwde kom natuurlijk, niet onderheide in woningen staan. En juist daarom wordt ingezet op maatregelen die weinig trilling veroorzaken vanwege het verkeer. Want ook de gemeente zit niet te wachten op overlast voor haar bewoners en op eventuele claims. En daarom hanteren wij de diverse meetmethodes om te bezien of er sprake is van een verantwoorde situatie ter plaatse. Dat heb ik u reeds eerder aangegeven. En natuurlijk, meneer Van Duin, beseft deze wethouder dat veel staat of valt met de intensiteit en de zwaarte van het verkeer. Maar met name ook de snelheid van het verkeer op de invalswegen. En u weet dat er in principe maar 30 km per uur gereden mag worden binnen de bebouwde kom. En ik kan niet regelen dat op de weg permanent gehandhaafd wordt. Maar wat ik wel kan doen, is juist punaises en situationeel ook plateaus inzetten om het verkeersgedrag te beïnvloeden. Dan concreet antwoord op uw vragen. Neveneffecten. Wij menen op basis van meetresultaten dat er geen sprake is van overmatige neveneffecten in de vorm van trillingen en eventueel gevolgen voor de huizen. Wij hebben, voor zover mij nu bekend, geen klachten ontvangen daartoe. Bent u bekend met het probleem van Schluinen? Nou, naar de mening van het college bestonden de problemen wel in Schluinen op het voormalige plateau op de Nolweg, maar deze hebben we vervangen door een punaise. En wat heeft u gedaan? CQ gaat gaan doen en wij vinden op dit moment geen aanleiding om maatregelen te treffen. Ik dank u, voorzitter.
Dank u wel voor uw zeer uitgebreide antwoord en weer een geheel ander licht op het begrip punaise. Afgelopen zaterdag ben ik een uur bezig geweest om een band te plakken waar een punaise middenin zat, maar dat zijn niet de type wat u bedoelt. Ik kijk even rond. Aanvullende vragen nog. De heer Van Duin wellicht en anderen nog? Nee, de heer Van Duin gaat de gang.
Ik heb geen aanvullende vraag. Ik denk dat het beste is dat we even met elkaar een keer over moeten praten, want het gaat om een aantal bewoners. En dan moet ik gewoon even kort sluiten. Ik denk dat dat verstandig is, want het verhaal is goed klinkend in ieder geval. Alleen de mensen die er wonen zitten ermee. Die krijgen scheurtjes in de woning. En daar moeten we toch iets van vinden, denk ik.
Andere vragen nog? Ik zie de wethouder hardgrondig knikken. Dus instemming op dat punt. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid om te beginnen. Een vraag over het consultatiebureau. Even kijken. Mevrouw Renes, gaat u gang.
Dank u wel. Ik moet echt nog een beetje leren met die microfoon, hoor.
Zo'n 10 centimeter afstand. Niet te dichtbij, nee.
Geachte voorzitter, leden van de raad en overige aanwezigen, ik heb inderdaad een paar vragen over het consultatiebureau in onze gemeente. Momenteel vindt op meerdere manieren het gesprek plaats over voorzieningen in de dorpen. Een belangrijke voorziening, slash functie, die in deze discussies zelden wordt gehoord, is die van het consultatiebureau. Momenteel is de betreffende functie in verschillende dorpen afwezig, zo kwam ons ter oren. Ouders uit Griesenburg kunnen in hun eigen dorp niet meer terecht en moeten uitwijken naar andere plaatsen, bijvoorbeeld Hardingsveld-Giessendam, voor de gebruikelijke consulten. Dit zou samenhangen met het ter ziele gaan van de consultatiebureaubus. Er wordt daarnaast in Giessenburg gesproken over het onderbrengen van de betreffende functie in het nieuwe gezondheidscentrum. Wij zouden daarom graag antwoord krijgen op de volgende vragen. Was het niet te voorkomen geweest dat deze functie plotseling zou wegvallen, met daarop volgend consequenties voor inwoners? 2. Heeft de gemeente en of het college ook van ouders vragen gehad, eventueel via Rivas, over het moeten uitwijken naar een ander dorp of gemeente? 3. Wat is de huidige stand van zaken? Is de consultatiebureaufunctie op dit moment aanwezig in de dorpen van Giessenlanden of niet? En zo ja, waar? 4. Tijdens de opening van het gezondheidscentrum in Giessenburg werd gesproken over het eventueel onderbrengen van het toekomstig sociaal team en of consultatiebureaufunctie in het nieuwe gezondheidscentrum. Klopt dit? Kan de portefeuillehouder dit toelichten? En de laatste vraag, wat is de te verwachte situatie aangaande het consultatiebureau vanaf 2015? Dank u wel.
Dank u wel voor de vragen. Wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het fenomeen consultatiebureau, dat kennen wij in Giessenlanden al heel lang. Ik weet eigenlijk niet hoe lang. Heel lang. En dat was, lange tijd was dat in de vorm van een bus. De bus die reed door de gemeente, had ze vaste stopplaatsen en mensen wisten dat, hadden daar een afspraak en konden daar ook zo naartoe op die vaste tijden. Consultatiebureau is onderdeel van de jeugdgezondheidszorg, ondergebracht bij Rivas. De hele jeugdgezondheidszorg ondertussen ook, maar dit is de jeugdgezondheidszorg die al sinds jaar en dag ondergebracht is bij Rivas. Zij regelen dat dus ook voor ons en hebben dat heel lang door middel van die bus voor ons geregeld. Maar het is op zich wel een dure vorm. Nu wil het geval dat de bus na ettelijke keren te zijn opgelapt, gewoon echt op is. En vanwege de kosten heeft Rivas ervan afgezien om de bus te vervangen. En heeft ze gezocht naar een aantal locaties in Giessenlanden waar ze die consultatiebureaufuncties kan gaan uitvoeren. Dat hebben ze gevonden op een aantal plekken. In Arkel doen ze dat in het gezondheidscentrum. In Hoorna doen ze dat in het Bruisend Hart. In Noorderloos doen ze dat in het dorpshuis. Verder op de avond gaan we dan misschien nog wel iets vinden over waar dat uiteindelijk terecht komt. En in Giessenburg was dat gepland in de Til. Alleen, de planning bij Rivas moet natuurlijk ook rondkomen en het moment waarop dat eigenlijk alleen maar zou kunnen, of de momenten waarop Rivas dat zou kunnen gaan regelen in Giessenburg, waren er dusdanig veel andere activiteiten in dat deel dat het simpelweg niet te combineren viel. Dat betekent dat men moest uitwijken en geografisch gezien de dichtbijzijnde plek is in Hardingsveld. Dat is tijdelijk, dat wel. Maar nog altijd wel een redelijk bereikbare plaats vanuit Giessenburg. Immers ze kunnen ook naar Hoornaar, naar Gorkum. Ze hebben daarnaast ook nog wel andere keuzes. Want dit is wel een regionaal gebeuren waar het dus ook regionaal gecombineerd kan worden. Het is wel de bedoeling dat het in Giessenburg onderdeel wordt van het gezondheidscentrum. Voor mij heb ik daar ook wel een van de andere vragen mee beantwoord. Wij hebben geen vragen hierover gehad. Maar op zich is dat ook wel logisch. Want uiteraard is de gemeente wel betrokken bij het bepalen van de locaties. Maar Rivas regelt het. En ik zou zeggen, laat dat ook vooral zo blijven. Daarmee heb ik voor mij ook wel gezegd hoe het op dit moment is. Maar ik zou er wel bij willen zeggen, met die 1, 2, 3, 4, die vier locaties zijn wij in Giessenlanden in ruime mate voorzien. Ik vind dat we dan de bereikbaarheid van de consultatiebureaus op een hele goede manier geregeld hebben. Ik geef toe, dit is een mening. Ik heb al uitgelegd dat de bedoeling is dat het in het gezondheidscentrum komt. En daarmee is de toekomst ook geregeld. En het is een hele riante voorziening.
Dank u wel. Ik kijk even naar de tweede termijn, mevrouw Renes. Nog even kijken of de anderen nog behoefte hebben. In ieder geval, mevrouw Renes.
Ik heb inderdaad begrepen dat de ouders wel de keuze krijgen om te kiezen naar welke andere locatie zij dan willen. Dus in die zin is het wel klantvriendelijk, zelf gezegd. Maar ik hoorde u zeggen dat in Hoornaar een onderkomen in Bruisend Hart is gevonden. Ik heb begrepen dat dat inmiddels in een school is. In ieder geval een situatie, voor zover ik het heb begrepen, die niet permanent is. Dat men ook voor Hoornaar nog zoekende is. Weet u daar misschien meer van?
Wethouder Akkerman.
Nee, wat ik weet is in ieder geval dit, dat het Rivas is die dit echt regelt. En ik zei net al van, laat het ook alsjeblieft zo blijven. En het kan heel goed zijn dat men daar waar men van plan was om het in het Bruisend Hart te doen, een betere plek krijgt in de school. En of dat een definitieve plek is, ik weet het echt niet. Als ze het maar goed geregeld hebben, en dat proberen we wel in de peiling te houden.
Dank u wel. Dat brengt ons bij de volgende vraag, eveneens van de zijde van de Partij van de Arbeid. En ik dacht ook mevrouw Renes, als ik goed ben geïnformeerd, over het polderfeest in Giessenburg. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter, nogmaals. Geachte voorzitter, leden van de Raad, college van BNW en overige aanwezigen. Na lang wikken en wegen heb ik toch besloten hier een woordje te willen voeren in verband met het polderfeest. 2014 is een bijzonder jaar voor het polderfeest. Het polderfeest is een echt dorpsfeest. Dit jaar bijzonder omdat het de 30ste keer zal zijn dat het plaatsvindt. Al 30 jaar zijn de initiatiefnemers en organisatoren van dit feest de gebroeders Boer. Ooit begonnen als een klein feestje, inmiddels uitgegroeid tot een fenomeen in de regio. Nu heeft onze fractie begrepen dat het voortbestaan van het polderfeest wordt bedreigd in verband met het afgeven van de vergunning. Tot enkele jaren geleden, toen de regelgeving en handhaving nog niet zo was als nu, was van een vergunning met daarin een eindtijd helemaal geen sprake. We zien het feest als niet materieel cultureel historisch erfgoed. Dat is een mond vol, maar ik denk dat het karakter van het feest aardig dekt. Enig in zijn soort, niet over één kant te scheren met andere feesten en bovendien aan mensen van buiten moeilijk uit te leggen. De omgeving is ontzettend veranderd de afgelopen 30 jaar, maar het polderfeest niet. Het kan niet zo zijn dat het polderfeest ten onder zal gaan aan strengere regelgeving en handhaving. Hoewel wij natuurlijk heel goed snappen dat regels er zijn om te handhaven. Wij vragen dan ook aan het college. Vindt er overleg plaats tussen organisatoren en de gemeente over de vergunning voor het polderfeest 2014? Kunnen wij ervan uitgaan dat het polderfeest anno 2014 plaatsvindt, zoals dat wat betreft de organisatoren gewenst en mogelijk is? En tot slot, kan de burgemeester in verband met de verordening eventueel een uitzonderingsclausule aanwenden? Dank u wel.
Ja, dank u wel. Ik zal zelf deze vraag beantwoorden. Ik heb begrepen dat de vergunning pas sinds gisteren binnen het gemeentehuis is. Dan begrijpt u al dat ik geen volmondig ja of nee kan geven op uw vraag van gaat de vergunning verleend worden conform hij is aangevraagd. Al is het alleen maar omdat wij daar een aantal stappen voor moeten zetten. We vragen advies aan de politie. We moeten kijken naar hoe het zit met eventuele aangevraagde ontheffing voor geluidhinder, drank en horeca, dat soort zaken. In antwoord op uw eerste vraag, ja, dat het overleg dat is er volgens mij al geweest tussen de ambtenaar en de organisatoren, maar zal er ook zeker nog zijn voordat wij de vergunning of zullen verlenen of gewijzigd zullen verlenen of zullen weigeren. Dus dat gaan we niet zonder overleg doen. Ik begrijp uw pleidooi dan maar zo dat u een pleidooi doet om de overwegingen die u noemt in ieder geval te betrekken bij de afwegingen aan de vergunning te grondslag liggen. Dat zal ik doen. Maar daarbij moet ik ook rekening houden met de elementen die ik net heb ingebracht, ook met het juridisch kader natuurlijk. Maar daar zal ik met uw opmerking in het achterhoofd naar kijken. Maar ik kan nog niet zeggen wat eruit komt. Oké. Ik kijk even of er nog anderen zijn die over dit onderwerp vragen, aanvullende vragen hebben. Niet u wellicht nog. Gaat u gang.
Ik wil u danken voor het meenemen van mijn vragen en pleidooi in deze.
Dank u wel. Dan komen wij bij de laatste vraag, als ik goed ben geïnformeerd. De heer Van Rijn had een vraag over een nog niet nader te duiden onderwerp, maar dat horen wij vanzelf. Gaat u gang.
Dat ga ik noemen. Dat is een vraagje voor de wethouder Akkerman. Juist. Dat betreft de dienst publieke gezondheid en jeugd. En er is veel reuring ontstaan. Dat hebben we ook in de kranten kunnen lezen aangaande de begroting en het tekort wat er is ontstaan. En we hebben ook een raadsinformatiebrief gekregen omtrent het onderzoek dat heeft plaatsgevonden. En daaruit blijkt dat in ieder geval de algemeen directeur even op verlof is gezet. Maar dat er ook wisseling is plaatsgevonden binnen het dagelijks bestuur. En daar gaat eigenlijk mijn vraag om. Want als het goed is zit u in het algemeen bestuur en heeft u daar ook mee in kunnen besluiten. En wij vroegen ons af, dan zitten er vijf bestuursleden. En ik geloof dat er drie inmiddels niet meer in dat bestuur zitten, maar twee zittende die zijn herbenoemd. En nu vragen wij ons af hoe komt het en welke beargumentering ligt daar aan ten grondslag om die twee mensen dan te herbenoemen gezien de situatie die daarin is ontstaan.
Dank u wel. Ik zou inderdaad willen voorstellen het woord te geven aan wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Voor mij kan ik op een aantal manieren deze vraag beantwoorden. Voor mij een stuk of drie. Als ik ze nou alle drie geef, dan zal ik straks wel zeggen welke van die drie ik kies. U heeft inderdaad een raadsinformatiebrief gekregen. Met daarin een aantal stukken. En u kennende, schat ik zomaar in, u kennende en de importantie van dit onderwerp kennende, schat ik zomaar in dat u dat om die raadsinformatiebrief te zijnde tijd naar de agenda toe verheft en het daar dus over wilt gaan hebben. Dus ik zou in de eerste plaats simpel kunnen verwijzen naar die behandeling op dat moment en dan zouden we dit ook mee kunnen nemen. Dat is de eerste manier. De tweede manier is, het algemeen bestuur gaat over de benoeming van de dagelijks bestuursleden, dus u gaat er niet over. Nou, die streep ik zo meteen maar door. Zo gaan we het niet doen. Maar het heeft wel betekend, en daarom begin ik daar eigenlijk over, dat het algemeen bestuur, het zal u niet helemaal verbazen dat het algemeen bestuur de laatste weken, nee maanden, bijzonder frequent bij elkaar geweest is. Rondom deze problematiek. Die moet uiteraard wel opgelost worden. En in dat kader hebben wij ook uitdrukkelijk gesproken over het functioneren van allerlei gremia. Bijvoorbeeld de directie, bijvoorbeeld het dagelijks bestuur, bijvoorbeeld de voorzitter en bijvoorbeeld het algemeen bestuur. Dat heeft ertoe geleid dat wij in overleg met de algemeen directeur overigens bijzonder verlof hebben verleend. Dat is ook niet meer dan dat, vooralsnog. Hij is in goed overleg met bijzonder verlof. Nou snapt u ook wel dat als dat was omdat hij naar het voetbal aan het willen gaan in Brazilië, dat we daar geen persbericht aan hadden gewijd. Maar vooralsnog is het wel is het niet meer dan dat. In dat kader hebben we ook gesproken over het functioneren, ik zei het al, van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Maar daar moet natuurlijk wel bij verteld worden dat intussen er verkiezingen zijn geweest, er nieuwe colleges zijn gevormd en er nieuwe algemeen bestuursleden zijn gekomen. Een groot deel is ook gewisseld. En dat heeft er ook toe geleid dat het dagelijks bestuur is gewisseld. In sterke mate zelfs, met uitzondering van inderdaad de twee personen waar u al naar verwijst. Wij hebben in het algemeen bestuur tot twee keer toe overigens daarover gesproken, mede omdat deze beide dagelijks bestuursleden zelf hadden aangegeven, gezien de problematiek leggen wij alsnog, en dan heb ik het over een aantal weken na de totstandkoming van het nieuwe DB, leggen wij onze portefeuille, of stellen wij ter beschikking en we laten het aan het algemeen bestuur over wat daar vervolgens mee te doen. Zo is het gebeurd en het algemeen bestuur heeft tot twee keer toe in grote meerderheid de conclusie getrokken om een heleboel redenen, hè, want dat is natuurlijk het afwegen van dingen, uiteraard dingen die hier fout gegaan zijn, want zoveel is wel helder, dat zult u weten als u het rapport hebt gelezen. En zaken die te maken hebben met van in hoeverre is het verwijtbaar en in hoeverre is het mensen overkomen. En vervolgens ook nog het belang van de dienst, want wat zijn de consequenties van het wegsturen van mensen. Dat heeft natuurlijk ook consequenties. Dat allemaal afwegend zijn wij tot twee keer toe in grote meerderheid tot de conclusie gekomen dat deze twee mensen beter kunnen blijven zitten dan dat ze zouden weggaan. Dat betekent dat wat het algemeen bestuur betreft de samenstelling blijft zoals die is. En daarnaast hebben wij nog een heleboel te doen als je het hebt over het zorgen dat de dienst gaat draaien zoals die moet draaien. Dit zeg ik niet goed, want om heel eerlijk te zijn, de dienst die draait uitstekend. Alleen financieel en bedrijfsmatig is het een, nee dat woord gebruik ik niet, loopt het niet goed. En dat moet natuurlijk, als de wiedeweerga grondig wel gereorganiseerd worden. En daar zijn allerlei plannen op gezet, dat gaat ook gebeuren. Voorzitter, ik had nog een andere methode, maar volgens mij is dit ruim voldoende. En is wel duidelijk wat er aan de hand is.
Oké, dank u wel. De heer Van Rijn nog?
Ja, ik heb al even behoefte aan een reactie. U kunt het op drie manieren benaderen, zegt u. Het komt in een raadsinformatiebrief. Dat zal dan over de zomer, zeg maar. Dan zijn we weer verder in het traject. En als we toch een ander dagelijks bestuur willen, kunnen we misschien beter direct gaan handelen, denk ik. Hè. Dat kan eventueel via een... Ja. Een motie dat wij in deze raad dat instemmen, dat u daar zich hard voor gemaakt om toch een ander dagelijks bestuur te krijgen. Dus vandaar dat ik het nu vraag. De tweede stelt u gaat er niet over. Nou, ik vind het nogal een beetje een raar antwoord, eerlijk te zeggen. U staat verderop in een agendapunt om wel in een GR gekozen te worden. Daar gaan we dan wel over. Ik weet niet of we dan u moeten herkiezen, maar het is een beetje een vreemd antwoord wat dat betreft, de tweede. En het derde is het essentiële, zeg maar. Hè. We kunnen ze beter laten zitten dan weggaan. En daar gaat u niet erg diep op in. En dat is eigenlijk wel de crux van de vraag. Van, ja, waarom blijven die mensen zitten? Als het om continuïteit gaat en dat ze al ervaring hebben, ja, die continuïteit die willen we dan juist niet hebben. Want het loopt daar misschien wel goed, maar financieel loopt het daar helemaal niet goed. Dus ik zou toch wel wat meer argumentatie willen hebben waarom ze beter kunnen blijven zitten dan dat ze weggaan.
Andere raadsleden nog behoefte aan vragen? Tweede ronde. Kijk nog eenmaal naar wethouder Akkerman. Oh, sorry. Johan van der Minkel is. Gaat u gang.
Ja, dankjewel voorzitter. Met een zekere aarzeling wil ik ook even op reageren. De wethouder zegt bij het noemen van punt 3 Ja, we willen natuurlijk er alles aan doen om het bedrijfsmatige aspect zo snel mogelijk helder te krijgen. We moeten dat beter gaan aanvliegen. Dat management moet verbeterd worden. En met management bedoel ik aan het aansturen van de organisatie. Dat zal allemaal zo zijn. Het roept bij mij de vraag op. Er ligt ook een stuk vanavond over alle vertegenwoordigingen van onze gemeente in heel veel gemeenschappelijke regelingen. Ik ga graag het
U had veel... Ja.
Oh, sorry. Ik hoef het niet te herhalen, denk ik. Of wel? Nee. Wij participeren als gemeente Gieseland in heel veel gemeenschappelijke regelingen. En het roept bij mij de vraag op, ook als groene raadslid, en dat bedoel ik met van een groentje. In hoeverre kunnen wij nu inderdaad die getrapte controle in gemeenschappelijke regelingen heel goed voor elkaar krijgen? Dus ik wil heel graag over dit aspect wel een keer discussiëren met elkaar. Maar tegelijkertijd van hoe kunnen we dit nu breder goed verankeren? Want dit is natuurlijk geen incident, dit is eigenlijk een trend zou je kunnen zeggen. En daar zou ik graag een keer met elkaar over van gedachten wisselen, dus in het brede.
Oké, dan kijk ik naar wethouder Akkerman. Ik geef u wel allebei even allemaal in overweging dat het hier om een vragenhalf uurtje gaat. En daar hebben we al een klein beetje ruim gegeven de urgentie van het onderwerp gebruik van gemaakt. Het is ook niet de bedoeling om dit onderwerp nu, dat kan ook niet, tot in de diepte uit te discussiëren. Maar misschien dat de wethouder daar ook een suggestie voor heeft. Dat zullen we zien.
Ja, dat, eigenlijk deed ik dat in eerste termijn ook al een klein beetje, voorzitter. Maar in ieder geval de heer Van Rijn had dat nog niet helemaal begrepen. Ik heb u inderdaad een aantal manieren benoemd waarop ik zou kunnen antwoorden. En de manier waarop u zo tegenfulmineert, die heb ik dus ook inderdaad niet willen gebruiken. Dus het argument u gaat er niet over, heb ik ook niet willen gebruiken. Dus wat dat betreft zijn we het wel eens, want zo gaan wij hier niet met elkaar om. Ik heb ook gezegd, u heeft een raadsinformatiebrief gekregen met de bijbehorende stukken. Die staat op de lijst van 10 juli aanstaande. En ik schat, dat zei ik net ook, ik schat in dat u dat dan tilt naar de behandelstukken. En dan gaan we het, ook aan de hand van die stukken gaan we het erover hebben. En dat lijkt me veel beter dan aan de hand van uw vragen, dit toch wel zo belangrijke onderwerp te proberen nog verder uit te diepen.
Dat lijkt mij een prima conclusie. Ik zie links en rechts ook geknikt. Dus dat betekent dat er wat meer de diepte, dat daar gelegenheid voor is op 10 juli. In eerste instantie op de informatieavond die we dan ook hebben. Oké, dank allemaal. Dat is tevens het einde van het vraaghalf uurtje, wat ietsje langer heeft geduurd dan half uur, maar dat moet kunnen voor deze keer, denk ik. Dat brengt ons bij het verslag van de vergadering van 26 mei 2014. Bij mij of bij de griffie zijn geen opmerkingen binnengekomen, maar ik kijk nog even rond of er mensen zijn die daar opmerkingen over willen maken. Is niet het geval, dan is het verslag al dus vastgesteld. Dan hebben we het voorstel tot afdoening van de ingekomen stukken. Iemand daarover het woord? De heer Glerum, gaat uw gang. Even uw microfoon aanduwen, alstublieft.
Het is eigenlijk geen opmerking over hoe die afgedaan moeten worden, maar... Er staat een vraag op van meneer Van Roermunt van 2 oktober 2013. Dat is, als we de vakantie over zijn, bijna een jaar later zijn we dan. En ik vroeg me af wat nou de reden is waarom dit soort brieven zo lang in portefeuille blijven.
Ik kijk even naar de heer Snoek, gaat u gang.
Ja, ik wil een kort antwoord opgeven, meneer Glerum. Vrij complexe zaak, RO-zaak met buren die een agrarie die een schuur wil uitbreiden. En 3 betrokken bewoners aan de Nolweg die daar aan reclameren. Zaken die ook in de klachtensfeer naar het handelen van onze ambtenaren onderzoek hebben geleid. We hebben een klachtencoördinator ingezet. En ik kan nu, en ik hoop dat dat het laatste bericht is, ook aangeven dat we deze week of eind vorige week... alle brieven, alle klachten met betrekking tot schriftelijk heb afgedaan naar de heer Van Roermond.
Misschien nog ter aanvulling. Het is niet zo dat er 1 brief is van 1 jaar geleden. Er zijn een veelheid aan brieven over dezelfde materie van meerdere mensen over een hele periode. Dus dat geeft het misschien aan dat het iets meer aan de orde is dan alleen 1 brief van 1 jaar geleden.
Ja. Maar wij gaan de reactie nog zien dus.
Heer Snoek.
Ja, laat zitten. Dat gaat u nog zien.
Ik zou nog vissen bij de heer, een vinger bij de heer Visser.
Ja, als, voorzitter, als u mij even toestaat. Het schoonpad is pas op de lijst gekomen van deze keer, omdat collega raadslid van Houwelingen daartoe om gevraagd had. Eigenlijk had het natuurlijk al drie kwart jaar geleden op de lijst moeten staan, maar het is nu pas op de lijst gekomen. Vandaar dat het dan lijkt alsof het heel lang geleden is.
Andere punten nog over deze lijst? Niet het geval, dan daarmee al dus vastgesteld. Dat brengt ons bij de hamerstukken, hamerstuk 7 tot en met 11. Kan ik die in één keer afhameren? Kijk nog even voor de zekerheid rond. Ik zie allemaal instemmend geknikt. Daarmee aldus besloten. En dan komen wij bij het agendapunt 16. Want we hadden afgesproken dat we dat als eerste bespreekstuk zouden doen. Dat is raadsvoorstel 2014-55. Participatieschool met de Bijbel in het project Noorderhuis. Wie mag ik daarover het woord geven? De heer Lok. Van Duin, Van Maurik, Van Rijn en Gleren. Mevrouw Van Maurik, gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Graag willen wij als fractie onze waardering uitspreken voor dit plan. Van de participatie van de school met de Bijbel in het Noorderhuis. Wij zijn verheugd vernomen te hebben dat de leden van de school unaniem voor participatie hebben gestemd. Dat betekent dus dat er een groot draagvlak is. Daar zijn we blij mee. We vinden dit een mooi plan dat naar ons idee bij zal dragen aan de toekomstbestendigheid van zowel het Noorderhuis als de school met de Bijbel. Wel vinden wij dat de dorpsraad een belangrijke rol heeft in de totstandkoming van het plan. Maar verder is het wat ons betreft een win-win situatie waar wij van harte mee zullen instemmen. Dank u wel.
Dan ga ik naar de fractie van de PvdA. De heer Van Rijn, gaat u gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het kan snel gaan in Griekse landen. De vorige 4 jaar kon er geen cent worden geïnvesteerd. En nu, sinds een maand of 5, liggen de plannen. Ook al zijn het dan maar procesvoorstellen om miljoenen te gaan investeren. Niet dat we daar tegen zijn, want dat wilden wij al veel langer. Maar het kan alleen zo heel erg snel gaan. Eerst kregen we voorstellen om tot een Noorderhuis te komen. En nu ligt er een plan om zo'n 3 miljoen extra hier de basisschool in te integreren. Iets waar tot voor kort nog geen sprake van was. En dan vraag je uiteraard af, en de heer Lok vroeg zich dat ook af tijdens de informatieavond, wat zijn nu de voordelen voor de gemeente? Het brengt geen exploitatievoordelen met zich mee. We moeten het nog steeds doen met de eerder vastgestelde 60.000 euro, komend uit het exploitatievoordeel van het stichten van het Noorderhuis. In het voorstel wordt wel genoemd dat de exploitatielasten voor de school zullen gaan stijgen bij handhaving van het oude gebouw. Maar ja, dat zijn ook kosten voor de school. En dat raakt niet, denk ik, de gemeente. Ook wordt genoemd dat de energiekosten zullen toenemen door het ongunstige oude gebouw en het relatief grote bruto oppervlak. Nou ja, als je veel ruimtes hebt, dan zou je die dus ook kunnen benutten om een brede school te kunnen opzetten. Het gebouw is nog in goede staat en het scheelt ook weer een behoorlijk stuk aan boekwaarde. Opvallend is ook te noemen dat het nu duidelijk wordt dat het onderhoud van de buitenkant van het gebouw naar de besturen toe gaat, dat nieuwbouw voor het bestuur wel heel aantrekkelijk wordt. Voor de komende jaren scheelt dat heel veel onderhoudsgeld. En we mogen toch aannemen dat er nog wat geld in de gemeentelijke pot zit voor het onderhoud, buitenonderhoud. Of heb ik dat mis? Misschien kunt u dat nog even toelichten. Daarnaast hebben we het natuurlijk ook over de locatie. Het Noorderhuis werd al niet met veel gejuich ontvangen bij de omwonenden. En het zal er niet beter op worden als er een school bij komt. Dat zal de nodige overleg vragen en we nemen ook aan dat dit met zorg gedaan zal gaan worden. En tot slot zien we in de stukken ook staan dat het bestuur nog geen besluit heeft genomen omtrent de grond die eventueel vrijkomt. Nadat de school geïntegreerd wordt bij de bouw aan de locatie die nieuwe wetering, als we daar maar van uitgaan. Ja, wij gaan ervan uit dat die grond om niet naar de gemeente komt. Mocht dat dan niet zo zijn, dan nemen we aan dat de wethouder nog even langskomt bij de raad hierover. Kortom, wij hebben wel wat kanttekeningen, maar uiteraard zien wij ook wel voordelen. De kosten zullen aanzienlijk lager zijn als we nu de nieuwbouw integreren in het Noorderhuis, als we later over 15 jaar een nieuwe school zouden moeten bouwen. En verder is natuurlijk ook een mogelijkheid om daar nu een mooie, moderne, brede school van te maken. En zo zijn er nog wat meer voordelen te noemen. Wel is het zo dat het weer een extra investering is van 3 miljoen. We hopen dat dit dan binnen het totaalplaatje van de 25 miljoen zal blijven. En dat het er niet bovenuit zal komen. Kortom, wikkend en wegend kunnen wij wel instemmen met het voorstel, met het procesvoorstel. En ook wij zien daar de voordelen van in voor het dorp Noorderloos. En we hopen dan ook dat het een flinke aanwinst wordt voor dit dorp. Dank u wel.
Dank u wel. Ga ik naar de linkerzijde van mij uitgezien dan de heer Van Duin.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ook wij als VVD-fractie vinden de participatie van de school met de Bijbel in de toekomst van Noorderhuis belangrijk. En heeft dan ook onze steun. De voorgestelde locatie van het Noorderhuis is afwegende alle ontvangen informaties een keuze waar wij mee kunnen instemmen. Dat werd ook aan ons gevraagd in dit raadsvoorstel. Ik wil wel aan koppelen dat in het raadsvoorstel zijn ook allerlei financiële gegevens. En dat wil ik eigenlijk aan onze ja zeggen, dat wij ook dat de randvoorwaarden van de begroting, zoals in het raadsvoorstel staat, meenemen. En dat mocht het afwijken, dat in ieder geval dan terugkomt naar onze raad om nog alsnog een heroverweging te maken. Maar binnen de randvoorwaarden van de cijfers die we nu hebben, geven wij onze instemming en is ons woord ja.
Dank u wel. Ik keek even de ChristenUnie. U had uw vinger niet opgestoken. Ik dacht even dat ik hem gemist had, maar dan gaan we een deurtje verder, de heer Lok.
Ja, meneer de voorzitter, dank u wel. Ik sluit me aan bij de lovende woorden die door andere fracties in verschillende toonaarden en met meer of minder kanttekeningen zijn gezet. Wat ons betreft ook een goede stap dat de integratie van het Noorderhuis en de school met de Bijbel in deze fase nog net kan. Jammer dat we het niet in een eerdere fase hebben mee kunnen nemen, maar dat is tijdens de informatieavond voldoende toegelicht. Wij zien inderdaad ook de schaalvoordelen, hoewel de heer Van Rijn duidt dat ook al, wij nog wel vragen hebben bij de daadwerkelijke voordelen die het voor de gemeente gaat krijgen. Ik denk dat dat het Noorderhuis meer een win vanuit de gemeente bekeken was dan dat het nu is. Maar als je dat doen we ook in het beleid en dat hebben we ook afgesproken met elkaar. Het maatschappelijk rendement meeneemt als rendement in de keuze die nu gedaan wordt, dan denk ik dat maatschappelijk rendement daar ook opweegt tegen het mislopen van financiële voordelen door de gemeente. Maar ik denk het wel eerlijk en open is als we wel zeggen dat het rendement wat we nu extra krijgen vooral een maatschappelijk rendement is en dat is wat de SGP betreft prima. Tijdens de informatieavond heeft de wethouder ook aangegeven dat een en ander in goed overleg met de omwonenden van de twee locaties is gedaan. En dat het eigenlijk toch voor de uit de boog hard gekozen is. Ik heb contact gehad met omwonenden en die bevestigen dat ook wel min of meer. Het blijft wel een belangrijk punt en dat is ook door andere fracties aangegeven om de verdere ontwikkeling van het plan vanuit deze locatie. In goed overleg en dat overleg is al een en andermaal toegezegd. Maar ik wil dat toch wel even onderstrepen want ik denk dat voor het proces en voor de geloofwaardigheid en het bestaansrecht van de dorpsstaat ook van groot belang is naar de toekomst toe. Dat we de omwonenden ook in het proces nauw betrekken en hun wensen en bezwaren ook meecalculeren en ze mogelijk inbrengen in de realisatie van het plan. We zeggen vanavond, en de heer Van Duin die wijst er ook op, eigenlijk alleen maar ja tegen het wel of niet integreren. We nemen een besluit over het wel of niet integreren van de school met de Bijbel in het Noorderhuis. Nou, dat antwoord is wat ons betreft ja. En met de kanttekeningen die net gegeven zijn, wat betreft locatiekeuze is het antwoord wat ons betreft ook ja. Maar we doen volgens mij niet meer dan dat. Dus ik ga er sowieso van uit dat we geen kaderstelling of voor financiën doen. Want ik zie daar in het raadbesluit geen enkel gegeven over. Dus in tegenstelling tot de VVD gaan wij er hoe dan ook vanuit dat het definitieve plan hier op tafel komt. En we dan ook een debat kunnen hebben over het al dan niet financiële voordeel en het al dan niet maatschappelijk rendement van deze investering. Ik dank u.
Dank u wel. Wethouder Van Leeuwen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan moet ik toch een beetje. Ik zit hier al even, mevrouw Renes, maar zelfs ik heb nog ruzie met de microfoon. Maar goed, komt goed. Zo alles even horende kom ik tot de conclusie dat er eigenlijk niet zoveel vragen zijn gesteld, maar vooral veel opmerkingen zijn gemaakt door de mensen hier aan tafel. En die zijn voor een heel groot deel ook terecht. Het is inderdaad zo dat als je vanuit financieel oogpunt dit bekijkt, dat het voor de gemeente niet per se een toegevoegde waarde heeft. Maar gelukkig hebben we heeft u als raad, meer kaders vastgesteld dan alleen een financieel kader. Want anders zou ik dit plan ook niet aan u voor hebben durven stellen. En zoals de heer Lok dat mooi aangeeft, het maatschappelijk rendement van dit plan zal groot zijn. En daar is zowel de school als de dorpsraad zich van bewust. En daarom ben ik blij dat van de fracties die ik gehoord heb, het antwoord ook ja is ten opzichte van dit plan. En dat maakt ook dat ik niet per se al die voordelen nog weer op hoef te noemen, omdat u ze eigenlijk zelf allemaal al hebt benoemd. We hebben het dan over de leefbaarheid, de multifunctionaliteit, de leerlijn van 0 tot en met 12, als we ook de peuterspeelzaal zover kunnen krijgen dat ze mee zullen participeren in dit plan. Dat zijn allerlei voordelen die we als gemeente vooral zouden moeten willen. Toch even terugkomend op het financiële gedeelte. Ik heb dat vorige of in de informatieavond ook al aangegeven, ook rondom de discussie rondom het zevende lokaal. En natuurlijk ook de grond, zoals de PvdA aangaf onder de school. Dat zijn allerlei aspecten waar we nog met de school over in gesprek moeten, over hoe we daarmee om zullen gaan. En uiteraard, en daar heeft de heer Lok ook gelijk in, zullen we met een plan naar u toe komen. En dat betreft dan ook die afspraken die we met de school dan hebben gemaakt. En daar kunt u dan natuurlijk nog een klap op geven. Dus er komt echt een uitgebreide financieel plaatje en ook een vraag om een uitvoeringskrediet. U zegt nu in principe ja tegen participatie van de school. We doen het met het voorbereidingskrediet dat u al beschikbaar hebt gesteld in januari. Dat is voldoende voor nu. En natuurlijk komen we, als dit plan verder is uitontwikkeld en als we afspraken hebben gemaakt over al die financiële aspecten, bij u terug en kunt u daar opnieuw ja of nee tegen zeggen.
Dat was het, ja?
Oh ja, nog één punt, de omwonenden. Dat is nog wel een belangrijk punt. En ik heb het al eerder gezegd, maar ik hecht er wel aan om dat nu hier nog een keer te zeggen, dat zowel vanuit de kant van de gemeente als ook nadrukkelijk uit de kant van de dorpsraad en de school, wij alle drie de verantwoordelijkheid voelen om de omwonenden, de bewoners van de Uiterboogaardstraat, hier heel goed in mee te nemen en mee te laten denken over hoe we de overlast voor hen zo min mogelijk kunnen beperken en er misschien juist wel een voordeel uit kunnen halen. Want het is ook een kans, laten we daar ook eerlijk over zijn.
Dank u wel. Ik kijk even rond of er behoefte is aan vragen, opmerkingen in tweede termijn. Mevrouw Van Morgen zie ik nee schudden. De heer Van Rijn, gaat uw gang.
Ja, één kort vraagje nog. Dat gaat even de onderhoud van de buitenkant. Hè. Ik weet niet of dat zo is, maar heeft de gemeente daar ook gelden voor gereserveerd voor die school om onderhoud te plegen? En dat wordt ook meegenomen in het financiële plaatje uiteraard om dat terug te laten vloeien naar de gemeente als dat niet nodig mocht blijken te zijn.
Dank u wel. Dan kijk nog even naar links of daar nog behoefte is aan tweede termijn. In ieder geval, wij hadden Van Leeuwen.
Even kijken of ik uw vraag goed begrijp. Het onderhoud komt inderdaad voor rekening van de schooltermijn. En wij hebben daar als gemeente wel, is het mogelijk dat we daar een bijdrage aan doen. Maar dit is nou ook zo'n aspect wat ik dan maar in dat mandje gooi van die onderdelen waar we met de school over moeten praten. Hoe gaan we daar dan in de toekomst mee om? Want je kunt je voorstellen dat het misschien in dit geval een andere situatie is dan de school in Giesenburg of Hoogblokland. Maar misschien heb ik uw vraag niet goed begrepen.
Kijk, de buitenkant is nu nog voor de gemeente.
Ja.
Dus stel als die kozijnen nu helemaal op rotte staan, dan is daar misschien wel €40.000 voor gereserveerd om die kozijnen te gaan vervangen. Nou, dat gaan we nu niet meer doen, denk ik. Want
dat lijkt me ook niet zinvol.
Dat was eigenlijk mijn vraag.
Ja. Ik moet u eerlijk bekennen dat ik niet precies weet of daar geld voor gereserveerd is. Dat zouden we natuurlijk uit kunnen zoeken. Maar ik kan u natuurlijk wel toezeggen dat we nu niet heel veel geld meer zullen stoppen in onderhoud van deze school. Als ook blijkt dat we, hè, als u vanavond allemaal ja zegt. Dus dat kan ik u bij deze wel toezeggen. Dat lijkt me niet redelijk.
Dank u wel. Dank u wel, zeg ik. Ja. Ik zou non-verbaal reageren, hadden we afgesproken. De rest van het college niet. Mag ik concluderen dat u allen instemt met dit... ik zie knikken. Dus volgens mij kan ik vaststellen dat u allen eensgezind instemt met het voorstel zoals dat voorligt. Aldus besloten. Dan gaan wij naar agenda punt 12. Het raadsvoorstel 2014-43 en dat is de programmarekening over het vorig jaar 2013. Wie daarover het woord? De heer Visser, Schalk-Lok en daar ook twee vingers. De heer Visser, gaat u gang.
Dank u wel, voorzitter. We hebben al twee avonden gehad waarin we over onder andere de jaarrekening hebben gesproken, het agendapunt wat we nu behandelen. Daar hebben we volgens mij uit de treuren allerlei vragen mogen stellen en daar hebben we keurig antwoord op gekregen van de wethouder, wethouder Akkerman. Dat is in ieder geval voor de VVD-fractie de aanleiding om eigenlijk dit voorstel van harte te ondersteunen. We hebben wel één punt, maar dat willen we eigenlijk te bedde brengen bij het volgende agendapunt, bij de kadernota. Dus dat, in die zin is er wel een koppeling tussen dit agendapunt en het volgende. En dat gaat er natuurlijk over het ruime overschot, wat we ook weer dit jaar hebben gerealiseerd. En daar komen wij als VVD-fractie op terug in onze beschouwing bij de kadernota. En nou, voor het overige wil ik het hierbij laten.
Dat kan uiteraard, als het maar niet van invloed is op de besluitvorming. Want nee, dat gaat u natuurlijk wel nemen, dadelijk een besluit. De heer Schalk.
Ja, dank u wel, voorzitter. De heer Visser zei het al, we hebben inderdaad heel uitgebreid al gepraat over dit programma rekening 2013. We hebben als ChristenUnie ook onze waardering uitgesproken voor de kwaliteitsverbetering die dit jaar met betrekking tot de rapportages bereikt. Ook de rapportage van de externe accountant waren we uitermate tevreden over, zeer verhelderend. Er was een klein minpuntje, we hebben het contactmoment gemist. Dat heeft dit jaar niet plaatsgevonden met de externe accountant. En wij hebben in ieder geval voor volgend jaar eind april, mei een agenda, in onze agenda een reminder gezet. Dus ik hoop in feite gewoon wat dan kunnen zeggen dat we dus met de externe accountant gaan praten. Het jaar werd afgesloten met een winst van €937.000. En dat is reden voor de ChristenUnie om een amendement in te dienen om de in 2013 verhoogde onroerende zaakbelasting voor 100% te compenseren via een eenmalige incidentele uitkering. En dat amendement lijkt me goed om de tekst daarvan op dit moment voor te lezen. En dat wil ik even mee wachten tot het uitgereikt is.
Nou, u mag wat mij betreft beginnen met lezen, hoor. Mensen kunnen goed luisteren.
Pak ik hem nu eventjes. Ja. De Raad van de Gemeente Gieselanden in de vergadering bijeen op 26 juni 2014. Overwegende dat in 2013 de OZB-tarieven zijn verhoogd met in totaal €76.000 om een sluitende begroting te realiseren. De jaarrekening 2013 een positief resultaat kent van €937.109,71. De verhoging van de OZB-tarieven achteraf gezien niet noodzakelijk was om een sluitende begroting te realiseren. Besluit. De jaarrekening van 2013 vast te stellen met een positief resultaat van €937.109,71. En dit resultaat te bestemmen door a. €870.107,71 toe te voegen aan de reserveopbrengst verkoop woningbedrijf. Een bedrag van €12.132,33 aan de reserve, aan de algemene reserve van de tilgroep. En c. de OZB-tariefsverhoging 2013 te compenseren met een eenmalige uitkering ter hoogte van de tariefsverhoging in totaal bedragende €76.000. De toelichting daarop. De in 2013 doorgevoerde tariefsverhoging van de OZB was nodig om een sluitende begroting te realiseren. Gelet op positieve resultaten over 2013 was een tariefsverhoging van in 2013 niet nodig geweest. De meerjarenprognoses geven aan dat voor de komende jaren negatieve jaarresultaten worden verwacht. Daarom wordt de in 2013 doorgevoerde OZB-tariefsverhoging niet teruggedraaid, maar de volledig gecompenseerd met een eenmalige uitkering ten laste van het positieve jaarresultaat. Al dus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad van de Gemeente Gieselanden van 26 juni 2014. Ik wil er nog een kleine andere toelichting erbij geven. In het amendement zijn bewust geen voorwaarden opgenomen, zoals wanneer uiterlijk deze uitkering dient plaats te vinden of hoe deze uitkering gedaan moet worden. Het is een bewuste keuze, omdat we ons realiseren dat de administratie van de gemeente ingericht is op het ontvangen van gelden, van belastingen, en niet om het teruggeven van bedragen. Ook wij vinden het belangrijk dat het extra werk dat uit deze restitutie voortvloeit tot een minimum wordt beperkt. We zouden wel de suggestie kunnen meegeven dat de uitkering in de vorm van een korting op de aanslag OZB 2014 gedaan kan worden. Dat lijkt ons de praktische weg. Maar graag laten we de keuze van uitvoering aan u over. Dat was het, dank u wel.
Dank u wel, de heer Schalk. De Grif heeft nog geen ondertekend exemplaar ontvangen en ziet dat nog wel graag tegemoet, want dan maakt uw amendement ook deel uit van de beraadslagingen. Ik ga naar de heer Lok. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. De SGP is ook positief over de jaarrekening.
over de hele linie eigenlijk. Je ziet het vreugde een stuk kwaliteitsverbetering, ook qua verantwoording en koppeling die we al jaren voorstaan. Die nog wel beter kan, maar we zien daar groei in en zouden dat vooral positief willen stimuleren. Tijdens de informatieavond en tijdens het technisch vragenmoment zijn we al een debat gestart over de structureel terugkerende opeenhoping van incidentele meevallers. Waar het amendement van de ChristenUnie eenmalig over gaat. Wij zouden graag voor een structurele oplossing zoeken. Maar dat heeft niets te maken met de goedkeuring van deze jaarrekening. Want die is wat ons betreft prima. Dus wij willen met de heer Visser van de VVD dat debat doorschuiven naar het debat rond de kadernota. En daarin eventueel op basis van het debat al of niet besluiten om een motie in te dienen. Maar wat ons betreft akkoord met de jaarrekening zoals die nu voor ligt. Dank u wel.
Dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik naar de fractie van de Partij van de Arbeid, de heer Van Rijn was het volgens mij. Het slikt zich bijna in de koffie, maar het was nog net op tijd.
Ja, jammer. Lekker slokje, maar dat stellen we nog even uit. Programmarekening 2013, ja, ook wij kunnen instemmen met de programmarekening zoals die hier voor ons ligt. Twee opmerkingen nog even. Die rekening heeft ons wel duidelijk gemaakt dat we, denk ik, toch nog eens goed kritisch moeten kijken naar de subsidie die we verlenen aan de peuterspeelzaal, aan de kinderopvang. Want dat is toch wel een aanzienlijk bedrag. En als er nog verder bezuinigd moeten worden, kunnen we daar ook eens kritisch naar kijken of dat een mogelijkheid is. En dat overschot, dat valt ons uiteraard ook op. En misschien had ik hier dan wel een amendement moeten indienen. Dat gezien het overschot we de bibliotheken proberen open te houden. En ja, dat we dat besluit dan kunnen terugdraaien. Maar dat heb ik dan maar niet gedaan. Maar dat is wel een mogelijkheid dat je 9 ton overhoudt in dit geval. Zou je nog minstens 4-5 jaar zo'n bibliotheek kunnen openhouden. Ik wacht maar even af wat de heer Lok en de heer Visser straks inbrengen bij de kadernota. Want dat wil ik daar ook in mee, meenemen. Dat was die.
Dank u wel voor uw inbreng. Dan ga ik naar de fractie van het CDA, de heer Slob.
Dank u wel, voorzitter. Wij hebben ook kennis genomen van de programmarekening 2013 en wij zijn als fractie verheugd dat we kunnen constateren dat we een positief resultaat hebben als gemeente. We hebben ook gezegd van het belangrijkste punt is dat we de voorzieningen, plannen die we als gemeente voor de inwoners hebben, dat we die goed realiseren. Wat we, en dat sluit ik aan bij de vorige opmerking van verschillende fracties, wat we structureel in de begrotingsdiscipline met elkaar oppakken en insteken. Dat is van een andere orde als nu de discussie openen van hoe gaan we om met het resultaat. En wij zullen straks ook in de kaderdiscussie graag verwoorden. Dank u wel.
Dank u wel. Ik kijk nog even naar wethouder Akkerman. Ik had niet al te veel vragen gehoord. Had u nog behoefte aan een reactie? Ik kijk me heel verbaasd aan, maar het hoeft niet, zou ik bijna zeggen.
Ja, maar wat doe ik al? Nou, er ligt in ieder geval een amendement, voorzitter, waarvan het mij dienstig lijkt voor de discussie die de Raad daarover gaat voeren, dat ik daar een paar dingen over zeg. Maar ook nog even heel kort reagerend op datgene wat er gezegd is. Iedereen is positief over de jaarrekening. Maar minder positief over het feit dat de jaarrekening altijd positief is.
U hebt dan toch niet helemaal goed geluisterd naar de toon die we zetten. Want we zijn positief en we zien daar kansen liggen. Dus volgens mij zijn we niet positief over het positieve resultaat. Dat hebben we geleerd van de ambtenaren. Die hadden pas ook zo'n zin in een voorstel staan. Dus drie keer.
Voorzitter, ik constateer dat we nog steeds positief zijn over de jaarrekening en dat de discussie over het structurele element van de positieve overschotten doorgeschoven wordt naar de discussie bij de kadernota. Althans, dat zeggen de meesten van de gemeenteraad, maar de heer Schalk zegt daar iets anders over. Want de heer Schalk haalt...
Ik heb er helemaal niks over gezegd, wethouder.
Ja, daar heeft u wel degelijk iets over gezegd. En daar kom
Vertel.
Ik op. U haalt een deel uit het overschot van vorig jaar apart. En u zegt, die 76.000 euro die we binnen hebben gehaald door de OZB te verhogen ten opzichte van het jaar daarvoor, die moeten we teruggeven. Nou, die 76.000 is een onderdeel van het positieve jaarresultaat van 2013. En de OZB is een algemeen dekkingsmiddel voor een gemeente. Zo wordt het in de wet ook uitgelegd. En daar is een maatstaf aangehangen op basis waarvan de gemeente die belasting, want dat is het, mag gaan heffen. En men heeft dat simpelweg gerelateerd aan de waarde van het huis. Met daarachter liggend de redenering, als je een duurder huis hebt, dan heb je dus ook kennelijk wel meer te besteden en moet je dus ook meer belasting betalen aan de gemeente. Wat wij daar met z'n allen ook van vinden is niet zo relevant, want dat zegt de wet daarvan. Ik zeg dit alleen maar om aan te geven dat die OZB een algemeen dekkingsmiddel is en ik het ook graag zo zou willen houden. Want als wij op een andere manier naar OZB gaan kijken, dan krijgen we hele ingewikkelde discussies. En wat ik in ieder geval niet zou willen, is dat we jaarlijks, en zeker niet achteraf, gaan bekijken wat de OZB zou moeten zijn, en of had moeten zijn, en dus achteraf corrigeren. Want dan krijgen we hele gekke bewegingen. En dat geeft in ieder geval een beeld af, wat we met z'n allen niet zouden moeten willen. En op dit moment brengt mij dat ook nog bij een ander punt. Nu belasting terug gaan geven, want dat is wat u letterlijk voorstelt, geeft zeer zeker het beeld af dat het bij deze gemeente wel kan leiden. En juist het dekkend krijgen van onze jaarlijkse begroting is nog een hele forse uitdaging die wij met z'n allen nog zullen moeten gaan klaren. En daar hebben we in ieder geval nog hele grote stappen te zetten. Dus in dat kader geef je ook nog eens het hele verkeerde signaal af. Wij hebben in de kadernota, nou grijp ik ook even vooruit, voorzitter, op de kadernota, maar voor dit element lijkt me dat wel even nuttig, hebben wij u ook voorgesteld om de OZ, om de begroting 2015 op te zetten, ervoor alsnog van uitgaande dat er geen OZB-stijging in gaat plaatsvinden. Of, en in hoeverre ons dat ook gaat lukken, nou, daar gaan we het in november met z'n allen over hebben, maar dat is vooralsnog ons uitgangspunt, dat gaan we proberen. En één van de dingen, want zo simpel ligt die ook weer, één van de dingen die ons dat mogelijk heeft gemaakt, is natuurlijk het overschot van 2013. Dank je. De jaren gaan zo snel tegenwoordig. Maar wat ik u absoluut ontraad, is om een soort jojo-beleid te gaan voeren met het OZB-beleid. Wij geven u straks bij de begroting weer een voorstel. Wat in ieder geval zal behelpen dat we pogen tot een zo egaal mogelijk verloop van de OZB over de jaren heen. En het achteraf teruggeven van een deel van de OZB lijkt mij bijzonder onwenselijk. Voorzitter, en dat de heer Van Rijn ruimte ziet bij de peuterspeelzaal en om erop te gaan bezuinigen, dan heeft hij het goed begrepen. Maar dat was ook een van de voorstellen die wij u in een eerder stadium alles hebben gedaan, dus daar komen we met u nog over te spreken.
Dat was uw inbreng. Oké, dank u wel. Gaan we naar de tweede termijn. Gezien het feit dat de ChristenUnie amendement heeft ingediend, stel ik voor bij de ChristenUnie te beginnen. En daarna de andere partij. Gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet daar weer even op en laten inwerken, wat de wethouder nu op dit moment zegt. We hebben een belasting, wat toegekend wordt aan de algemene dekkingsmiddelen. Dat is ingevoegd in de begroting van 2013, ten einde een besluitende begroting te krijgen. En op dat moment zegt hij van ja, maar die belasting moet je niet terug gaan geven. Ik kan dat helemaal niet rijmen. Want wat doe je nu eigenlijk? Je gaat kijken in feite gewoon hoe het resultaat 2013 eruit ziet. Wat je realiseert op basis van hetgeen wat je begroot hebt.
Meneer de voorzitter.
Je komt uit op 937.000 euro.
Een interruptie van de heer Lok, gaat de gang.
Misschien dat de heer Schalk ook gelijk in zijn betoog mee kan nemen dat de consequentie van wat hij nu voorstelt ook is op het moment dat we constateren dat we een tekort hebben, dat we dan alsnog een naheffing doen op de OZB. Want dat is volgens mij wat de consequentie is van uw voorstel.
Ja, Schalk.
Dank u wel. Even mijn verhaal afmakend, meneer Lok, ik kom erop terug. Dus we hebben 937.000 overgehouden. En op dat moment kunnen we geen 76.000 euro teruggeven aan de belastingbetaler. Ik vind dat een hele vreemde redenatie. Te meer omdat ik eigenlijk voorstel ook dat het een incidentele uitkering is. Het heeft niks te maken met jojoen enzovoorts. Het heeft te maken met het kijken wat er gebeurd is, reëel, met de cijfers, met de begroting en wat er uitgekomen is in het resultaat. Niet meer en niet minder. Wat dat betreft vind ik dat het abonnement nog steeds een recht heeft en dat kan blijven bestaan. Enige opmerking die ik wil maken, dat ik zie dat ik een fout heb gemaakt in de redenatie wanneer het eventueel teruggegeven kan worden, moet uiteraard zijn in de OCP 2015 nota, niet in 2014, want die hebben we inmiddels al binnen. Maar dat terzijde. Meneer Lok, die uitleg die ik net heb gegeven, die geeft direct antwoord op uw vraag. Op het moment de feiten dat de resultaten echt tegenvallen, en dat we dus inderdaad een sluitende begroting hebben gekregen met een OZB-verhoging, want let wel, ik ga dus niet op dit moment aan u vragen om de OZB-verhoging terug te draaien, bewust niet, hè, omdat we inderdaad gewoon rekening moeten houden met de tendens die er is in de periodeprognoses, dat daar toch inderdaad iets is waardoor we rekening moeten houden met negatieve resultaten. Maar stel inderdaad dat we 2014 nou een negatief resultaat hebben gehad. En we hebben de OZB verhoogd. Moeten we dat dan meer gaan verhogen? Ik denk het niet. We hebben inderdaad als gemeente in feite ook nog zelf een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van wat we dus doen met het geld van de burgers. En op het moment dat we dus een negatief resultaat hebben, dan hebben we hier in het huis heel vaak met elkaar zitten praten. En hebben we gezegd dat moeten we dan dekken uit de algemene reserve, dan wel uit de reserve eigen woningbedrijf. Daar hebben we er voldoende centjes voor. Want we moeten niet doen alsof we 0 centjes op de bank hebben staan. We hebben nog 70 miljoen reserve. We zijn een rijke gemeente. Dus om antwoord op uw vraag van wat doen we nu inderdaad als het resultaat negatief uitvalt, dan zullen we niet teruggaan naar de burgers in mijn ogen. Maar dan kunnen we het zelf blijven betalen uit de reserves die we hebben. Dit is mijn reactie in de tweede termijn en ik zou willen vragen om hier nog eens een keer goed over na te denken. Dank u wel.
Dank u wel. Ik zag net al een vinger bij de heer Slob. Ga de gang.
Ja, een vraag aan de heer Schalk. Om toch ook de gedachte die ook de heer Lok uit om de discussie van het positieve resultaat van 2013 ook naar de toekomst te kijken van de te verwachten bezuinigingsmaatregelen die we met elkaar nog hebben te nemen. En inderdaad ben ik het ook van gedachte van het incidentele karakter, hoe sympathiek ook klinkend, dat daar de bewoners van onze gemeente, het college en ook de raad, niet dankbaar voor zijn. Ze hebben liever structureel goede begrotingen. En ook, daar wil ik het college ook bij deze bij oproepen. Ik denk dat we dat allemaal vinden. Ook strak kijken en goed kijken, ook naar de meerjarenraming. Dat weten we allemaal. En dat we daar beter bij geholpen zijn dan nu incidenteel, hoe sympathiek ook deze motie van u uitvoeren. Dank u wel.
Meneer Slob, bij interruptie. Ja. Volkomen mee eens. Ik denk inderdaad dat we toch moeten gaan naar structurele begrotingen, waarbij je feit kan zeggen dat wordt ongeveer een goede graadmeter voor het resultaat wat we willen behalen. Alleen op dit moment hebben we dat niet. We hebben nu een situatie gewoon dat we een gigantisch grote afwijking hebben ten opzichte van de begroting. Dus vandaar mijn voorstel om het incidenteel te houden. Eenmalig. Dat begrijpen de inwoners zeer goed.
Daarmee heeft u, voorzitter, denk ik wel, nog geen antwoord gegeven op de opmerking van hoe gaan we het inpassen in de te verwachten toekomstige bezuinigingsronde die we met elkaar nog te gaan hebben. En dat is denk ik ook het signaal wat dreigt te ontstaan richting de burgers.
Ik ben die mening niet toegedaan. Als wij in feite gewoon direct aangeven dat het een incidenteel verhaal is, dan met inderdaad geen garantie voor de toekomst. He, want dat is inderdaad ook niet de bedoeling. Wij hebben alleen te maken met het feit dat we iets hebben begroot, waardoor we eigenlijk verrast zijn door een resultaat van 1 miljoen positief. En daarvan willen we 76.000 euro teruggeven. Niet meer en niet minder. Het is een hele simpele boodschap. Ik geloof niet dat de burger in feite dit kan verwarren door te zeggen van, oh, nu heb ik één keer het potje gehad, nou kan ik daar wel meer keer op rekenen.
Dat was uw interruptie en dat was de bijdrage van de heer Slob volgens mij. Ik kijk even naar anderen in tweede termijn, al de heer Lok.
Ja, dank u wel meneer de voorzitter. Ik heb goed proberen te luisteren naar het betoog van de heer Schalk en naar de uitleg van de wethouder. En ik heb ook toch nog een keertje naar het amendement gekeken zoals de heer Schalk dat ingediend heeft. En ik begrijp, dat sluit aan bij wat de heer Slob aangeeft, ik begrijp eigenlijk de redenering niet. U constateert aan de ene kant dat we nog heel veel moeten bezuinigen. En u koppelt dat aan het teruggeven van een bedrag aan de burger, waarbij de burger dan vervolgens geconfronteerd wordt met een extra bezuiniging, omdat een kans die we genomen, die we hadden om de bezuiniging op te vangen, laten schieten, omdat we het al teruggegeven hebben aan. Dus zelfs als hij dit eenmalig doet, dan krijg je in afgeleide zin ook nog weer het jojo-effect waar de wethouder voor waarschuwt. En ik vind op het moment dat je zo met een algemene belasting omgaat, op het moment dat je over hebt, je de deur openzet, want je schept een precedent. Ook iets wat eenmalig is, is altijd een precedent. Dat krijg je niet weg door te zeggen, het is maar incidenteel, het is een precedent. Dan kun je hier ook met goed recht een debat krijgen om een naheffing op de OZB te doen. En dat is volgens mij, dat soort dingen, daar is dit niet voor. En ik denk dat we inderdaad veel beter toe kunnen werken naar een structurele oplossing voor een verschijnsel wat we nu constateren. Dan dat we ad hoc op een, mijn inziens, mistige wijze de burger de weg kwijt laten raken. En ik kan u voorspellen dat binnen de kortste keren we ook in de raad de weg kwijt raken. Want op een gegeven moment weet je niet meer wat je nou wel of niet toegezegd hebt. Dus wij gaan dit abonnement in ieder geval vanuit deze overweging niet steunen.
Dank u wel, de heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, hoewel het onderwerp OZB natuurlijk altijd voor de VVD een belangrijk onderwerp is. En hoe sympathiek het ook best wel overkomt, het amendement van de ChristenUnie, daar hecht ik toch echt meer waarde aan het antwoord van de wethouder, zoals hij hem gegeven heeft in reactie in zijn eerste termijn. En ook de uitleg zoals de heer Lokkum zojuist gegeven heeft en de heer Slob aan de overkant. Ja, is het voor de VVD-fractie duidelijk dat wij dit amendement niet gaan steunen. Want wij zijn ook gewoon voor steady beleid en niet zodanig de kans, precedentwerking met alle gevolgen van dien. Dus wij zullen het amendement niet steunen.
Dank u wel. Kijk nog even PvdA. De heer Van Rijn.
Ja. Ook bij de Partij van de Arbeid is de OZB altijd een belangrijk punt. Misschien in een ander kader, maar u begrijpt wat we bedoelen. Ja, het is een sympathiek voorstel. Maar goed, ik zei het net al in het eerste termijn. Als we dit aannemen, dan krijgt u een abonnement van de PvdA om de bibliotheek open te houden en gewoon de besluit dat we daarin hebben genomen terug te draaien. Want we kunnen dan nog gewoon die bibliotheek 3 jaar open houden met het geld dat we overhouden. Nou, we zijn het niet vaak eens met, dat is ook niet helemaal waar, met een SGP, maar in dit geval kunnen wij ons wel vinden in de woorden van de heer Lok. En ook in de woorden van de heer Visser, dat een steady begroting ons toch wel erg veel waard is. Naar de bonus toe, en dat schept ook een stuk duidelijkheid, denk ik. Vandaar dat wij dit abonnement ook niet kunnen ondersteunen.
Dank u wel. Dan kijk ik nog even of de wethouder behoefte heeft nog in tweede termijn iets te zeggen.
Voorzitter, die behoefte die is er altijd, maar het lijkt me nu niet meer nuttig. De discussie in de raad heeft plaatsgevonden.
Oké, dank u wel. Dan brengt ons dat bij de besluitvorming. Ingediend is een amendement door de fractie van de ChristenUnie. En dat breng ik eerst in stemming aan u de vraag. Wie is voor het amendement zoals ingediend door de fractie van de ChristenUnie? Ik zie 1 vinger, 2 vingers. Daar blijft het bij. Daarmee is het amendement verworpen. Breng ik in stemming het niet geamendeerd, dus oorspronkelijk voorstel zoals ingediend door het college over de programmarekening. En wil ik vragen even uw hand op te steken als u daarvoor bent. Voorzitter fractie van CDA, PvdA, SGP, ChristenUnie en VVD. Daarmee unaniem aanvaard. Dank. Dat brengt ons bij het voorstel waar al een aantal keren een kleine hinweisung in goed Nederlands naartoe is gedaan. De kadernota. Ja, waarom ik nou naar de gemeentesecretaris moet kijken, weet ik ook niet, maar dat leg ik nog wel eens aan. Wij zaten voor aanvang bij een bakje Bami naar Duitsland VS te kijken, dat was het. De kadernota. Wij beginnen bij de fractie van de Partij van de Arbeid? Of wou mevrouw Renes iets anders inbrengen?
Nou, misschien
ik
een beetje...
Ik sneller naar de microfoon.
Ja, hebben wij een pauze vanavond?
Oh, nou ja. Als u daar behoefte aan heeft, dan is dat misschien wel een goed moment, ja. Ja, goed voorstel, denk ik. Even plassen. 5 minuten pauze. Dames en heren, zou u langzaamaan uw plaatsen weer willen innemen? Kijk nog even, de heer Schalk nog. En mevrouw Van Maurik nog onderweg. Oh, die staat daar. Onderweg. Goed. Wij gaan verder waar we gebleven waren en dat was het raadsvoorstel over de kadernota 2015. En ik zou willen beginnen bij de fractie van de PvdA, de heer Van Rijn.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons ligt de kadernota gemaakt onder de verantwoording van het nieuwe college. Een kadernota die beleidsarm is en met name financieel gericht. Tenminste, zo stelt het college het zelf en wij kunnen dat ook beamen. Lopende zaken worden genoemd zonder dat er echt concrete doelstellingen in staan. Zo wordt er gesproken over een terugtredende overheid. Dat is prima, maar tot hoever is natuurlijk de vraag. Kerngericht werken. Een beleid dat wordt voortgezet, maar dan nog wel steeds zonder de kaders voor de dorpsraden. Ja, we kennen er wel een paar. Er is €15.000 per jaar beschikbaar. Ja, en daar kan je dan mee doen wat je wilt. En een tweede kader zou kunnen zijn bijvoorbeeld... geen onderzoeken meer zoals die in Horena hebben plaatsgevonden. Gaandeweg zullen er meer kaders moeten komen. En we zullen ook dat nauwlettend in de gaten houden. Voorzieningendiscussie en een voorzieningenplan per dorp. Het zijn allemaal nog zaken die genoemd worden, maar nog wel uitgewerkt moeten worden. Althans, voor een flink aantal dorpen. En voor een ander aantal dorpen zijn er al procesbesluiten genomen. Denk aan Hoogblokland en zojuist... ja, hier staat straks, maar dat is zojuist Noordloos. En dat allemaal zal leiden tot een investering van 5 keer 5 miljoen euro. Wij missen nog wel de kaders die daarbij gehanteerd dienen te worden, zoals die 4 jaar lang werden uitgedragen door het vorige college. Wij zouden dat graag nog even terug willen zien. Bijvoorbeeld dat elke investering structureel een besparing dient op te leveren. Structureel een besparing aangaande de exploitatiekosten. En nogmaals gezegd, het lijkt ons raadzaam die kaders nogmaals helder uit te spreken. Daarnaast hebben we nog een takendiscussie te gaan. Dit om bezuinigingen te vinden. En zo betreuren we bijvoorbeeld het besluit om te gaan investeren in het glasvezelnetwerk. En jammer dat het besluit al is genomen en dat het niet meegenomen is in die takendiscussie. Want is dat wel een taak... voor onze gemeente, om hier €200.000 te gaan investeren, in een risicovol investering ook nog trouwens, want het is maar de vraag of we dat geld ook terug zullen krijgen. Geld wat misschien wel gebruikt had kunnen worden om bibliotheken open te houden. Een half jaar, maar dan kunt u onze plannen niet ten aanzien van eventueel bibliotheken om een andere lees te gaan schoeien. Dan hebben we ook nog de transities. Hoe gaan die uitpakken? Voor de gemeente een belangrijke vraag, met name op het financiële gebied. Maar uiteraard veel belangrijker is het voor de mensen die het betreft. Heel veel is onduidelijk. En ik denk dat geen mens toch echt kan voorstellen hoe het proces precies gaat verlopen in 2015. Iets wat ons wel beangstigt. Kijkend naar de financiële kaders valt ons op dat er nog veel onduidelijk is. Niet dat we dat het nieuwe college kwalijk nemen... gezien het feit dat er nog wat uitgewerkt moet worden uiteraard met het nieuwe collegeprogramma. En ook omdat het Rijk een flink aantal dingen nog vanuit het Rijk wat onzekerheden zijn. Duidelijk is wel dat er bezuinigd dient te worden. En wat dan opvalt is dat er vooralsnog geen OZB-verhogingen plaatsvinden. Nou, zolang er bezuinigingen worden doorgevoerd die technisch van aard zijn, nou, bezuinigingen waar onze bewoner niet direct iets van zou merken, kunnen wij dit billijken. Echter, als de bezuinigingen wederom invloed hebben op onze voorzieningen, dan vinden wij verhoging van de OZB bespreekbaar en eventueel gerechtvaardigd. Zorgwekkend is de begroting zoals die is ingediend door de GGD
Daar hebben we het net al over gehad tijdens het vragenhalfuurtje. Dus ik hoef daar niet echt veel verder op in te gaan. En het zal terugkomen op de vergadering van 10 juli. Kijkend naar de exploitatie voor de komende jaar en de jaren daarna ziet het er in ieder geval positief uit. We hebben een positieve begroting, echter, wat de wethouder al heeft gezegd. Na 2020 zal er nog verder bezuinigd moeten worden. Wel kun je je vraagtekens zetten bij het maken van zulke begrotingen. En dat hebben we al geconstateerd tijdens de programmarekening, ook door diverse fracties. Het is positief dat we zoveel veel geld overhouden, maar is dat ook wel wenselijk? Het is leuk meegenomen, maar echt goed begroten is het niet. De structurele incidentele meevallers, zoals de heer Lok het noemt, daar moeten we nog maar eens goed naar kijken. Want als we dat goed hadden gedaan, dan hadden we misschien nog wel de bibliotheek kunnen openhouden misschien. We kunnen inderdaad concluderen dat het een beleidsarm stuk is en waar we nog niet echt veel mee kunnen. Mogelijk geen reden om tegen te stemmen overigens. Kortom, we wensen het college sterkte met het uitwerken van een nieuw collegeprogramma, wat ongetwijfeld zal leiden tot wat scherpere kaders en iets wat zal terugkomen bij de begroting in november. Dank u wel.
Dank u wel. Fractie van het CDA, ik neem aan de heer Geleerum. Ja, gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter. Meneer de voorzitter, aan het begin van deze nieuwe raadsperiode ligt er een kadernota voor 2015 voor ons, waarvan de CDA-fractie begrijpt dat het nog beleidsarm is, in afwachting van het collegeprogramma waar we in september kennis van hopen te nemen. Toch is het goed op de kernpunten die de komende jaren veel van onze energie zullen vragen in te gaan. En de eerste zijn de vitale dorpen. U spreekt over de samenredzaamheid van de samenleving. En in Den Haag heeft men het over de participatiemaatschappij. En in alle gevallen wordt het gepresenteerd als de grote verandering. De overheid regelt minder, treedt terug, maar faciliteert en ondersteunt. En de mensen doen een stap naar voren en organiseren en regelen zelf naar wat ze kunnen. De dorpsplatforms zijn daarvan het voorbeeld in dorpen en de CDA-fractie is er een groot voorstander van deze dorpsplatforms of dorpsraden vooral de ruimte te geven. We zijn erg blij met wat we in Hoornaar en Noordloos hebben gezien tot nu toe. Een dorpsplatform die zich richt op consensus met alle bewoners en daarvoor alle pogingen doet om samen tot een akkoord te komen. Het gaat daarbij niet om kaders, maar om rollen. De dorpsraden spelen hun rol goed. Laat de gemeente zich vooral op haar eigen rol concentreren, namelijk steunen en faciliteren. Want om als inwoner een stap naar voren te doen, moeten wel aan een aantal condities voldaan worden. Dorpen moeten sociaal en economisch levensvatbaar zijn. Misschien wel de belangrijkste conditie daarvoor is dat een samenleving in de dorpen evenwichtig is samengesteld. Als voorbeeld, ten opzichte van ouderen ook jongeren. Immers, een school in stand houden, dat kan maar op één manier. En dat is door te zorgen dat er voldoende jonge gezinnen kunnen wonen. En ook kerken en verenigingen hebben omstandigheden nodig waardoor ze kunnen gedijen. Mochten we nog niet doordrongen zijn van de urgentie hiervan, dan is het sluiten van de openbare school in Noordeloos vorig jaar of dit jaar een krachtig signaal. De rol van de gemeente is dus betaalbare en aantrekkelijke woningen voor jonge gezinnen in alle dorpen. Als het gaat over de economie, dan is er veel elan en ondernemerszin in de dorpen. Kijk maar naar het gezondheidscentrum in Giessenburg. Dat kan echter alleen bestaan als dezelfde ondernemers hun boterham mee kunnen verdienen. Dus gemeente, creëer planologisch en stedenbouwkundig ruimte en mogelijkheden. De ondernemers pakken het dan verder wel op. Vitale dorpen is dan niet een droom, maar een werkelijkheid waar gemeente en inwoners samen aan werken, ieder met zijn eigen inbreng en mogelijkheden. Dan de takendiscussie. De PvdA heeft hem al genoemd, het lijkt financieel ingezet, maar de CDA-fractie ziet hem als een discussie die helemaal past in de gemeente met de vitale dorpen. Een principiële discussie over de taak en de rol van de gemeente. Veel is vastgelegd in wetten, het wat is dus vaak vastgesteld, maar het hoe, daar is over te praten. En dan niet alleen over minder, maar vooral over anders. En bij voorkeur over beter
slimmer en samen. De decentralisaties. Tijdens het VNG-congres vorige week vroeg mevrouw Jorritsma zich af of Den Haag wel klaar is voor de decentralisaties. Dat als tegenwerping van alle berichten in kranten waarin de gemeenten verweten wordt niet klaar te zijn. Naar ons oordeel een heel terechte vraag van mevrouw Jorritsma. Het is eigenlijk een schande dat gezinnen of ouderen die afhankelijk zijn van jeugdzorg of andere hulp nog steeds niet weten waar ze over 6 maanden aan toe zijn. Of ze wel kunnen rekenen op ondersteuning of niet en hoe het verder moet. In de kadernota gaat het college er nog steeds van uit dat het een budgettair neutrale operatie wordt. Dat we met het geld uit Den Haag het wel redden. De CDA-fractie helpt het college hopen dat dat waar is. Maar de vraag is waar dat op gebaseerd is. Wat is het plan als dat niet blijkt te lukken? Wanneer ontdekken we of dat we op de goede koers zitten? Kortom, het beheersen van dat proces, en niet alleen financieel, maar ook of dat alles goed gaat, daar heeft de CDA-fractie best enige zorgen over. De CDA-fractie wil deze nieuwe taken wel graag aanpakken. We zijn ervan overtuigd dat we het samen met elan en kracht die in het dorp aanwezig is, beter kunnen organiseren dan Den Haag. De CDA-fractie zal dit proces met overtuiging steunen, want met name hier geldt dat mensen die voor zichzelf leven, niet voor zichzelf leven, maar oog hebben voor elkaar, zodat niemand tussen de gemeente en de samenleving zal vallen. De bestuurlijke toekomst, de toekomst van de 7 dorpen van Gieselanden, is onze verantwoordelijkheid. We staan voor de vraag in welke toekomstige gemeente de belangen van de 7 dorpen het best worden gewaarborgd. Waarachtig geen eenvoudige opgave. Wel een vraagstuk dat het CDA serieus aan zal gaan. Het wordt een proces waarin de inhoud bepalend zal zijn. Wat daar ook uitkomt, we blijven een ANV-gemeente. Met regionale belangen die we samen in de regio verder moeten brengen. En de infrastructuur is daarvoor aanwezig. Het is nu een kwestie van doen. De suggestie van de commissie Schutte om de ANV-regio dan ook op te heffen, is volgens de CDA-fractie een misvatting. Dan toch nog wat over geld. Een paar opmerkingen. Deze nota is het kader waar we de financiële begroting voor 2015 op gaan baseren. En al eerder hebben we de vraag gesteld hoe realistisch deze uitgangspunten zijn. De salaris op nul, de decentralisaties kosten neutraal, geen belastingverhoging en toch bezuinigen. Het lijkt of de wens de vader van de gedachte is. De CDA-fractie is er eigenlijk wel van overtuigd dat in de komende maanden zal blijken dat hier een aanpassing nodig is. Realistischer lijkt het doorkijk in het meerjarenperspectief. Het geeft aan dat Gieselanden nog een ferme bezuinigingstaakstelling voor heeft te gaan van 2 ton in 2015 oplopend naar 1,4 miljoen in 2020. Een deel daarvan is dat we de renteopbrengst in die jaren met 8 ton zien dalen. Dankzij het schatkistbankier. Er is dus nog een hoop te doen voordat we onze ambities om te investeren in de dorpen werkelijk waar kunnen maken. Voorzitter, de CDA-fractie ziet in deze kadernota een raamwerk, maar ook niet meer dan dat. Het invulwerk moet duidelijk nog gedaan worden. Wij kijken uit naar het coalitieprogramma dat we in september verwachten. Daar zal meer duidelijkheid gegeven moeten worden. En u volgt ongetwijfeld de ontwikkeling om ons heen en zal daarop anticiperen in de begroting die in november ter besluit in deze raad komt. De CDA-fractie wenst u daarbij veel wijsheid en zegen toe in uw werk. Dank u wel.
Dank u wel. Ik ga naar de fractie van de ChristenUnie, de heer Schalk. En let u op dat u even duidelijk in de microfoon spreekt. Gaat u aan.
Geachte voorzitter. De kadernota, het richtinggevende instrument voor de Raad voor het college om een begroting samen te stellen. Deze kadernota beoogt het college bouwstenen aan te reiken om tot een sluitende begroting voor 2015 te komen.
Tijdens deze jaarlijkse terugkerende procedure mogen best miscalculaties gemaakt worden, als er maar van de fouten in het verleden is geleerd. De ChristenUnie omarmt het principe van een zelflerende organisatie en wil er altijd een constructieve bijdrage aan leveren. We vinden het evenwel niet constructief als 1. In het raadsvoorstel de kadernota een beleidsarm financieel stuk wordt genoemd, zonder dat aan deze vaststelling verdere conclusies worden verbonden. En 2. De voorgestelde financiële kaders niet afgewogen kunnen worden met de ambities van het college. Immers het collegeprogramma, een fundamentele bouwsteen, ontbreekt op dit moment. Zeg maar, de mosterd voor de maaltijd ontbreekt. En 3. In de afgelopen jaren de door de raad vastgestelde kaders veel te ruim blijken te zijn geweest. En nu de voorgestelde kaders niet wezenlijk veranderd zijn. De ChristenUnie sluit daarom niet uit dat deze kadernota een voorbode is van weer een forse overwinst. Onder meer wordt voorgesteld om de lokale belastingen te verhogen, of mogelijk te verhogen, de kosten voor een hoger bedrag in te boeken. Waar zijn de voorgespiegelde voordelige aspecten van de aansluiting bij een centraal inkoopbureau gebleven? Het geeft te denken dat de begroting elk jaar fors afwijkt van de behaalde resultaten in een boekjaar. Zo is het eigen vermogen van Gieselanden in de crisisjaren 2009 tot en met 2013 met in totaal 1,6 miljoen gestegen, doordat er forse jaarwinsten zijn gerealiseerd. Dat terwijl er forse tekorten in de meerjarenprognoses waren voorspeld. Wordt het zo langzamerhand niet tijd om de conclusie te trekken dat er structureel verkeerd wordt begroot? De ChristenUnie is geneigd deze vraag met ja te beantwoorden. Voor ons zijn deze afwegingen en uitkomsten een signaal dat het tijd is voor een grondige analyse van de begrotingssystematiek, inclusief de thans voorliggende kaders in deze nota. Want hoe kan de Raad op basis van de ervaringen in de afgelopen 4 jaar vertrouwen op de realiteitszin van de voorgestelde kaders? Kaders die de voorgaande jaren tot gevolg hebben gehad dat de doelstelling, het realiseren van een sluitende begroting, wel heel hard voorbijgeschoten is. Want jaar op jaar kon Gieselanden een aanzienlijk overschot in de boeken bijschrijven. Ook had in deze kadernota een alinea mogen gewijd aan de financiële en bestuurlijke aansturing van de gemeenschappelijke regelingen. Keer op keer blijkt het management van de samenwerksverbanden geen voldoende grip te hebben op haar financiële huishouding. De dagelijkse en algemene besturen tasten in het duister, terwijl de deelnemende gemeenten, inclusief Gieselanden, de rekening krijgen gepresenteerd. En onlangs zijn we onaangenaam verrast door opnieuw een tekort bij de dienst Gezondheid en Jeugd, de voormalige GGD. Is het langzamerhand een structureel verschijnsel aan het worden? En de ChristenUnie vraagt zich af of er extra kaders nodig zijn die de kans op herhaling van deze financiële debakels verkleinen. Zoals gezegd, de ChristenUnie wil constructief meedenken om de financiële budgettering van Gieselanden op orde te krijgen. Met als doel dat de begroting een vertrouwbare voorspeller zal zijn van het uiteindelijke jaarresultaat. De boodschap is niet aan de inwoners te verkopen dat het vermogen van Gieselanden in tijden van crisis toeneemt, mede door verhoging van de lokale belastingen en doorvoering van pijnlijke bezuinigingen. In dat licht bezien heeft ChristenUnie ook een amendement ingediend om de OCB-verhoging van 2013 door middel van een eenmalige uitkering voor 100% te compenseren. De financiële positie van Gieselanden is uitermate gezond. De financiële buffers zijn in ruime mate aanwezig. Het is groeizaam weer om duurzame investeringen ten dienste van de Gieselandse samenleving te doen. Tenslotte nog twee andere onderwerpen voor het voetlicht gebracht. De decentralisaties. Het streven is opgericht dat de decentralisaties in het sociaal domein budgetneutraal verlopen. De ChristenUnie vindt dat te ver gaan. Wij hebben alle begrip voor het hanteren van een financiële stofkam om de zorgorganisatie goedkoper te laten zijn. Maar het mag niet leiden tot een discontinuïteit in het zorgaanbod aan inwoners die van gemeentelijke hulp afhankelijk zijn. Zeker in 2015 moet een zachte landing mogelijk zijn voor inwoners die in het knel dreigen te komen. De tweede opmerking gaat over kerngericht werken. Zoals u weet heeft de ChristenUnie bedenkingen tegen het ontbreken van concrete afspraken over de bestuurlijke legitimering van de dorpsraden. We zullen hierop bij u blijven aandringen dat die er komen. Nu dat we sneller dan verwacht in alle dorpskernen dorpsraden zijn, mag wat de ChristenUnie betreft in de begroting rekening mee worden gehouden dat er extra geld voor de uitvoering van de investeringsplannen in de dorpskernen ter beschikking wordt gesteld. Kortom, financiële ruimte zou ingeboekt moeten worden om filevorming bij de uitvoering van investeringsplannen te voorkomen vanwege budgettekort. Voorzitter, de ChristenUnie waardeert de wijze van communiceren en acteren van het college in de afgelopen maanden. We zouden eventueel met klem willen pleiten voor meer tempo in het realiseren van de duurzame investeringen in Griekenland. Kansen voor open doel hebben zich inmiddels voorgedaan. Benut het momentum ten volle, is het advies van de ChristenUnie. De financiële polstok van Griekenland is flexibel genoeg om betere prestaties dan tot nu toe te leveren. In het zoeken naar een rechtvaardige en evenwichtige balans tussen inkomsten en uitgaven enerzijds en een verantwoord vermogensbeheer in de uitgebreidste zin van het woord anderzijds, wens de ChristenUnie u Gods onmisbare zegen toe. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Visser.
Dank u, voorzitter. De beschouwing van de VVD-fractie is bij de kadernota 2015 zoals de kadernota zelf is, namelijk kort en bondig. U kent mij wellicht inmiddels een beetje en dat zal u dan ook niet verbazen. De VVD-fractie wil het college graag het volgende meegeven bij het opstellen van de begroting 2015 en verdere jaren. We hebben nu enkele jaren van strakke bezuinigingen achter de rug die ervoor gezorgd hebben dat we er financieel beter voor staan, maar we zijn er nog niet. We geven als gemeente Gieslanden nog steeds meer uit dan dat er binnenkomt. Een strakke financiële sturing blijft dus noodzakelijk. Zeker met de nieuwe taken en bijbehorende gekorte budgetten in het kader van de 3 decentralisaties in het vooruitzicht, zal dit nodig blijven. Dit betekent dat bij alles wat we doen, dat binnen onze invloedssfeer ligt, wij ons moeten blijven afvragen of het nodig is en of het anders of beter kan tegen een lagere prijs. Onze begroting zal in het kader van de 3 decentralisaties fors toenemen. Een vraag die wij als VVD-fractie hierbij hebben, is of de bijbehorende begroting geheel binnen de beleidsvrijheid, beleidsbepaling en budgetrecht van de gemeenteraad komt, of dat een deel reeds is voorbestemd, geoormerkt of anderszins al bepaald, zonder dat de raad er al te veel van mag vinden en, een beetje plat gezegd, zo ongeveer mag tekenen bij het kruisje. Graag uw reactie hierop. Dan een ander voor de VVD belangrijk item. Als we kijken naar de jaarrekeningen, we hebben het er al even over gehad, van de afgelopen jaren, dan kunnen we constateren dat er vanaf 2009, met uitzondering van 2010, elk jaar een flink overschot is geweest. Zo variërend tussen de 800.000 en 1 miljoen euro. Om precies te zijn, in 2009 hadden we een overschot van 800.000 euro. 2010 slechts een overschot van 50.000 euro. De jaarrekening 2011 sloot met een overschot van ruim 1 miljoen euro. 2012 een overschot van 935.000 euro. En de jaarrekening 2013 937.000 euro. Dat klinkt en is natuurlijk allemaal hartstikke mooi. Je kunt tenslotte beter overhouden dan dat je tekort komt. Maar toch, heeft dit bij de VVD-fractie de vraag doen reizen, hoe komt dat nu eigenlijk? We moeten bezuinigen, we begroten naar wij aannemen realistisch, met de sluitende begroting als uitgangspunt, en toch blijkt al een aantal jaar dat we tussen de 800.000 en 1 miljoen euro over hebben gehouden. Dat is nog op zijn minst opmerkelijk. Het blijkt dat het in veelal incidentele meevallers zijn geweest die deze overschotten hebben veroorzaakt. Maar het begint zo langzamerhand wel structureel te worden, die incidentele meevallers. Zit er dan meer achter, ga je denken? Mogelijk zit het in de manier van plannen, budgetteren en begroten. Je vraagt je dan af of de wijze van begroten toch niet te ruim is geweest, en of het nog een tandje realistischer kan en zodanig dat dit mogelijk leidt tot een verlaging van de verdere bezuinigingsopgave waarvoor we staan. Dat is in de kern wat wij het college zouden willen meegeven en we horen graag hoe het college hierover denkt. Dan over de kadernota zelf. De financiële uitgangspunten die worden beschreven worden in de kern door de VVD-fractie van harte onderschreven. Toch een paar punten. U gaat uit van een inflatiepercentage van 1,5%. Vraag is of dat niet aan de hoge kant is. Want momenteel is het inflatiepercentage minder dan 1%, namelijk 0,8%. En naar wat wij begrepen hebben is de verwachting dat deze laag blijft. Graag uw reactie daarop. U geeft aan dat de OZB vooralsnog niet wordt verhoogd. Wat de VVD-fractie betreft kunt u het woordje vooralsnog beter schrappen. Zeker tegen de achtergrond dat de som van onze lokale heffingen nog steeds boven het landelijk gemiddelde uitkomt. U geeft tevens aan bij 3.1.1 in de laatste zin, en ik citeer, of dat verhoging met maximaal 1,5% gewenst is. Nou, voor de VVD-fractie is het helemaal niet gewenst dat de OZB wordt verhoogd. We gaan ervan uit dat u bedoelt te zeggen of dat verhoging met maximaal 1,5% helaas noodzakelijk is. Als dat uw intentie is, dan kunnen wij ermee leven. Ten slotte, ik sprak zojuist al even over de noodzakelijk strakke financiële sturing. We hebben in de afgelopen jaren mogen ervaren dat die strakke financiële sturing in goede handen is bij wethouder Akkerman en zijn ambtelijke staf. En de VVD-fractie heeft er alle vertrouwen in dat het ook in de komende periode het geval zal zijn. Dank u.
Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik loop altijd op een heel mooi gemaaid grasveld als ik mijn betoog hou. Het voelt heel glad. Meneer de voorzitter, college, collega raadsleden en belangstellenden. Heel langzaam maar zeker lijkt er sprake te zijn van een klein, doch zeker economisch herstel. Dat is mooi en het is iets om dankbaar voor te zijn. Intussen is het economische klimaat door de crisis wel grondig veranderd. We kennen nu ruilverkeer, begrip duurzaamheid dat overal doordringt, burgerinitiatief en participatie zijn woorden die ook in de politieke debatten zijn doorgedrongen en die we bestuurlijk serieus moeten nemen. En onze nieuwe manier van omgang met burgers is niet meer weg te denken. En dat betekent dat we hoe dan ook anders met elkaar, anders met de burgers en anders met de middelen om zullen en blijven gaan. Wat de SGP betreft is dat winst. En ik durf ook voorzichtig te stellen dat we in Griekenland van de crisis een kans gemaakt hebben. Daarom is het herstel wat de SGP betreft geen reden om de lijnen die ingezet zijn om te buigen of af te zwakken. Het college gaat door met ingeslagen weg, met vaste tred en vastberaden blik. Ik haast me om te zeggen dat bij de SGP niet de gedachte leeft dat het college anders zou willen. We hebben proef in de grondhouding van vaste tred en vastberaden blik. De grondhouding van een vaste tred en vastberaden blik in deze kadernota. Het college is zich bewust dat we door een diep dal zijn gegaan en dat willen we vitaal overleven, het echt anders kan en anders blijft. De uitdaging is om onszelf als overheid lenig te houden. Het college pakt die uitdaging op door bijvoorbeeld met een open houding de toekomst met de dorpsraden in te gaan. En dat waardeert de SGP. Er staat rust uit de kadernota, openheid en wat ons betreft ook enthousiasme. En dat geeft vertrouwen in het bestuur. Dat is ook al door andere fracties uitgesproken. En ik herhaal het, wat ik net al zei. Het college vaart een heldere koers en heeft een vasthoudend beleid. Tussen rust, openheid en enthousiasme enerzijds en vastberadenheid anderzijds zit natuurlijk een spanning. Om er goed mee om te gaan is er wijsheid en kracht nodig. En ik denk dat dat juist ook in de komende tijd nodig is en nodig zal blijven. En daar bidden we u als college ook de wijsheid van God voor toe. In het raadsvoorstel geeft het college aan dat deze kadernota een beleidsarm financieel stuk is. Volgens mij heeft iedere fractie daar zo ongeveer iets over gezegd. Wat de SGP betreft siert zo'n bescheiden zelfkwalificatie het college. Tegelijkertijd kan zo'n bescheidenheid ook maken dat er schijn gewekt wordt dat het college weinig uitdaging ziet of dat de uitdaging die er ligt niet opgepakt wordt. Als we vanuit de SGP de kadernota lezen, blijkt dat niet waar te zijn. Het college geeft wel degelijk lijnen aan die vanuit het coalitieakkoord al getrokken zijn. En die lijnen zijn meer dan financieel. En die lijnen kunnen op onze steun rekenen. En ik noem er een paar. Samenwerken tot in de kern en het kerngerichte werken. Het enthousiasme spat er wat ons betreft van af. De overheid zal wat ons betreft nog wat minder moeten. Het woord moeten dat wordt wel erg veel gebruikt, maar dat terzijde. Pak het ontwikkelen van competenties voor kerngericht werken op. Het tweede voorbeeld, voorzieningen, discussie en kernplannen en het werken vanuit een integrale visie op kernniveau. Pak dat op en ga ermee door wat ons betreft. En mooi dat Giezenburg voorrang krijgt. Maar, en dat missen we dan weer net in de kadernota, bekijk dat wel vanuit een integraal plan voor Giezenburg. Dat hadden we ook graag genoemd gezien. Nog wel een paar vragen naar aanleiding van deze punten. U noemt wel dat integraal gekeken moet worden, maar de SGP mist in de kadernota het voornemen om het integrale plan voor heel Giezenland ook daadwerkelijk uit te werken. Is dat een toevallige omissie of heeft het college dat punt uit het coalitieakkoord bewust weggelaten? Dus dat is een vraag. Tweede vraag, er is ook het voornemen om gaandeweg te kijken wat de spelregels voor en de speelruimte van de dorpsraden is. De SGP mist dat het college dat ook nadrukkelijk als een beleidslijn aan gaat houden in het komende jaar. En daar komen vanuit de andere fracties ook wel vragen over. Wat wij in ieder geval niet willen is dat we de kaders gaan sluiten en die speelruimte, die openheid richting de dorpsraden gaan inkaderen. En ik hoor op dit punt nog wel graag een visie van het college. De takendiscussie, en ik ga nu naar het volgende onderwerp, staat prominent in de kadernota. Het zou u wat ons betreft gesierd hebben als u richtinggevende zin al aangegeven had waaraan u denkt, dat op basis van de discussie de raad ruimte kan halen om richting 2020 die 1,4 miljoen te realiseren. Want volgens ons hebben we daar al debatten over gevoerd en kan er meer gezegd worden dan u nu in deze kadernota doet. Want die richting is ook kaderstellend wat ons betreft. Bij de jaarrekening hebben we al bij de informatieavond over de jaarrekening en bij de jaarrekening zelf, en het wordt nu ook door de andere fracties ingevoerd, hebben we al een debat gevoerd over het structureel terugkeren van incidentele overschot in de jaarrekening. En ik heb het door de wethouder laten overtuigen dat begrotingstechnisch dat ontzettend moeilijk is in te plannen in de begroting zelf. Omdat het meevallers zijn, incidentele meevallers, die heel vaak niet voorzien kunnen worden. En als je iets niet voorziet, dan is het begrotingstechnisch toch erg lastig om dat mee te nemen. Die spanning zien we. Als SGP zijn we heel nadrukkelijk voor een gezond huishoudboekje. En als daar bezuinigingen voor nodig zijn, dan schrikken we daar bepaald niet voor terug. Tegelijkertijd, wat de SGP ook niet wil, is dat we onszelf zwaardere lasten opleggen dan strikt noodzakelijk. Dat leidt over het algemeen tot een verkeerd sentiment, ik denk, en in de raad, in de verhouding tussen raad en college, maar ook richting de burgers. Dus er zit een spanning aan een goed en strikte bezuinigingsbeleid. De spanning om onszelf niet zwaardere lasten op te leggen dan strikt noodzakelijk. En het structureel terugkeren van incidentele meevallers, waardoor we uiteindelijk op een gemiddelde van zo'n 750.000 euro overschot in de afgelopen 5 jaar komen. Daar wil de SGP een motie indienen en daar ook een debat over voeren in de volgende termijn. Als het gaat om het omgaan met die incidentele overschotten die tot een structurele kans leiden wat ons betreft. En ik wil die motie voorlezen. Of hebt u liever dat ik hem na mijn betoog voorlees? Ja. Het heeft te maken met raadsvoorstel 2014-53. De Raad van de gemeente Gieseland in de vergadering bijeen, de datum 26 juni 2014. Onderwerp kadernota 2015, de Raad. Overwegende dat de gemeente Gieseland jaarlijks op basis van incidentele meevallen structureel een overschot boekt van gemiddeld 750.000. Het rijtje van de heer Visser liet een iets hoger overschot zien, dus ik zit nog conservatief wat dat betreft. De gemeente Gieseland succesvol stuurt op een bezuinigingstaakstelling. Die bezuinigingstaakstelling ook naar 2020 gehaald moet worden. Thans de structureel optredende incidentele overschotten niet meegenomen worden in de bezuinigingstaakstelling. En daarom de bezuinigingstaakstelling wellicht te hoog uitvalt. Dat woordje wellicht zat er trouwens niet. Verzoekt het college om de systematiek rond de bezuinigingsdoelstelling tweeledig aan te passen. Van de 750.000 die gemiddeld overgehouden wordt, 500.000 mee te nemen als onderdeel van de bezuinigingstaakstelling. Dan hoef je namelijk niet specifieker te begroten, maar dan neem je het gewoon mee als onderdeel van je bezuinigingstaakstelling. En helder in kaart te brengen, punt 2, wat eventuele optredende tekort na 2020 is. En hoe dat tekort positief beïnvloed kan worden door het nog structureel optredende overschot van 250.000 te gebruiken. En gaat over tot de orde van de dag. Dat is de motie. En ik ga verder met de beschouwing. Uit de BRAP komt dat we langzaam maar zeker met minder personeel onze doelstelling halen. Dat is knap en kan de instemming van de SGP wegdragen. Intussen is er wel het wenkend perspectief van de decentralisaties en dat kan ook in personele zin druk geven. U rept daar niet over. Ook op dat punt zou de SGP graag een toelichting zien. En dan kom ik op een punt wat anderen ook al genoemd hebben. U gaat in de kadernota uit van een budgetneutraal effect van de decentralisaties. In kaderstellende zin juicht de SGP dat toe. Maar u neemt wel risico's, omdat u, als het punt bij het paaltje komt, geen zinnig woord kunt zeggen over die budgetneutraliteit. Daar komt nog iets bij. De SGP vindt het prijzenswaardig dat u tegelijkertijd zegt dat die budgetneutraliteit ook nog eens niet ten koste mag gaan van de noodzakelijke zorg. Dus u wilt budgetneutraal zijn en tegelijkertijd de zorg garanderen, want daar komt het praktisch gezegd op neer. Als de SGP het goed begrijpt, neemt u bestuurlijk wel een heel moedig besluit. Maar er is het risico dat u dat niet waar kunt maken en ik zal dat toelichten. We weten nog niet wat het budget is. We weten alleen dat er een bezuinigingsdoelstelling van de centrale overheid onder ligt. En die bezuinigingsdoelstelling zegt u budgetneutraal te willen realiseren. En u zegt ook dat dat 30% is. En dat is niet mis. U wilt dat de zorg die de mensen nodig hebben blijft op het niveau wat we nu geven. Beseft u dat u de 30% bezuiniging dan moet halen uit puur een efficiëntieslag? Als dat zo is, kunt u dan aantonen dat de huidige manier van werken minimaal 30% overhead kent? Want dat is in feite waar we het over hebben. Want alleen als u dat kunt aantonen, kunt u budgetneutraal en met behoud van zorg werken. En ik vind het wel spannend om te kijken hoe u daarop reageert. En de vraag die erachter zit, bent u wel realistisch in deze twee uitgangspunten van de kadernota, of moeten we ze naar aanleiding van het debat wellicht niet aanpassen? De SGP kan instemmen met de financiële uitgangspunten van de kadernota en wil er verder ook geen woorden aan wijden. Opvallend is dat u aan twee zaken geen aandacht besteedt. Dat is de gemeentelijke herindeling in relatie tot de taken die op ons afkomen. Dat hadden wij wel logisch gevonden. En ook in relatie tot die taakstelling de inzet van het vermogen, waarin we volgens mij ook al een richting aangegeven hebben. De vraag is, laat u deze punten bewust weg? En zo nee, kunt u over die beide onderwerpen in kaderstellende zin nog richting aangeven. Ik ga eindigen. Er ligt wat ons betreft een bescheiden, enthousiast en uitdagend stuk voor ons. Het is goed om daar met elkaar als raad en als college, als ambtelijk apparaat, als dorpsraad en burgers de schouders onder te zetten. Biddend op Gods zegen, zodat zegen ook werkelijk zegen wordt. Ik dank u.
Dank u wel. Daarmee de eerste zijde van de raad gehad. En kijk ik naar het college, waarbij ik veronderstel dat wethouder Akkerman eerst antwoord geeft op vragen die zijn gesteld. En daarna kijken of de andere wethouders daar nog iets op aan te vullen hebben. Gaat uw gang.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik allereerst, voorzitter, de sprekers in de raad dankzeggen voor veel positieve opmerkingen over deze kadernota. We zijn er blij mee en een paar mensen die er heel druk mee zijn geweest hebben dat ook kunnen horen. Dus die mogen dat zich ook toerekenen. Ik ben overigens ook blij dat wij in zowel de technische behandeling als in de informatieavond wat mij betreft goede voorbereiding op het debat gehad hebben. En een aantal punten komen daar vanavond dus inderdaad over terug. Ik vind dat heel goed. Zo kunnen we hier ook het debat krijgen wat gaat over de dingen die ertoe doen. En waar we uiteindelijk ook iets mee kunnen. Een paar opmerkingen in algemene zin. Dat doet u eigenlijk ook allemaal. Een beleidsarme kadernota. Ja, in die zin dat wij met z'n allen weten dat er nog een collegeprogramma aankomt. En dat heel veel beleidsuitgangspunten, zoals die zijn opgenomen in het coalitieakkoord, daarin verder ook uitgewerkt gaan worden. En wij gaan er maar vanuit dat wij bij het samenstellen van de begroting, bovenop de kaders van deze kadernota, natuurlijk ook nog datgene wat uit dat coalitieakkoord, dan het collegeprogramma, in de begroting gaan krijgen. Excuses. Het gaat niet helemaal vanzelf daarvan binnen. Is dit dan een kadernota die er niet toe doet? Nee, dat is natuurlijk niet aan de orde. Er zijn wel degelijk een aantal kaders. En dit zijn de kaders op basis waarvan wij, als u ze vaststelt, de begroting gaan opstellen. En datgene wat het collegeprogramma daar nog aan toevoegt, dat zult u dan ook expliciet vermeld zien. En krijgen we dan natuurlijk ook het debat over waar het over zou moeten gaan. Dat is één. Dan zijn er decentralisaties bij iedere spreker ook uitdrukkelijk aan de orde geweest. En terecht, denk ik. Dat wordt inderdaad een heel belangrijk onderdeel van onze begroting. Ja, dat klopt. Wij gaan ervan uit dat we dat budgetair neutraal gaan doen. Zeggen we daarmee dat wij inschatten dat we het ook voor het geld gaan redden. Nou, daar hebben we hier eerder over gesproken en ik heb er ondubbelzinnig nee op geantwoord. Ik voorspel u dat we het daar niet voor gaan redden. Alleen, bij het opstellen van de begroting kunnen wij daarvoor alsnog niet iets anders van maken. Want ik zou ook niet weten welk bedrag wij extra nodig hebben om precies die zorg gerealiseerd te gaan krijgen die wij met z'n allen willen.
Voorzitter, bij interruptie. Die onzekerheid begrijp ik. Ik heb er ook aan gerefereerd. Als u dat alleen gezegd had, had ik er niet zo heel veel woorden aan gewijd. Want dan zegt u best zinnige dingen in de kadernota. Wat ik wel een opvallende vind, is dat u hem dan toch koppelt aan een zorggarantie. Die u bij zoveel onzekerheid volgens mij niet af kunt geven zonder heel veel politieke moed. En dan zeg ik het erg netjes.
Nou, het vermijden van overmoed is niet mijn sterkste punt. Daar heeft u op zich wel een punt. Maar dat is toch niet helemaal wat wij bedoelen. Wat wij daar vooral bedoelen is dat wij er bij het opstellen van de begroting maar van uitgaan dat we even veel geld gaan besteden als dat we van het Rijk binnenkrijgen. Dus komt dat voor de 3 decentralisaties in 1 grote pot. Dus die schotten die zitten daar niet tussen. Maar wij zeggen daar met 1 bij, die zin waar u terecht op wijst, dat het in eerste plaats ons gaat om de zorg. Daar gaan wij met u over spreken. Wat is het niveau van de zorg die wij met z'n allen willen? En dat wordt dan het uitgangspunt. En als dat dan vervolgens betekent dat we net wat meer geld nodig hebben of niet, daar hebben we gaande dit jaar meer duidelijkheid over, maar die zorg blijft er wel het uitgangspunt. U zegt daar in uw bijdrage overigens in eerste termijn nog iets anders bij en dat maakt hem wat ingewikkeld, want u gaat er eigenlijk vanuit dat de zorg blijft zoals die nu is. Hoe graag we dat ook zouden
Daar ga ik niet vanuit. Sorry, mag dat bij interruptie meneer voorzitter? Daar ga ik niet vanuit, daar ga u vanuit. Dat is juist waar ik vragen over stel.
Nee, ik probeer de zinsnede uit te leggen zoals wij hem bedoeld hebben. Wij stellen met u, nee, u stelt straks een niveau van zorg vast en dat wordt dan het uitgangspunt. En daar gaan we dan het beleid ook, daar gaat de uitvoering dus volgend jaar ook vanuit. En uiteindelijk zal blijken wat dat gekost heeft. Natuurlijk gaan we daar verstandig mee om. Natuurlijk maken we daar de best mogelijke inschattingen van. Maar het beleid is dan het uitgangspunt. En dat zal uiteindelijk resulteren in een bepaald beslag op het budget. En uiteraard gaan we gaande het jaar daar ook naar kijken. In hoeverre blijven wij binnen de financiële kaders, et cetera. Dat goede verstand blijft er vooral bij nodig. Maar dit is het uitgangspunt. Dat is ook wat bepalend is voor de zorg. En voor zover dat allemaal blijft gaan zoals we denken dat het moet gaan, levert dat de zorg die we met z'n allen willen. En dat is leidend. En niet het budget in eerste instantie.
Interruptie door de heer Visser.
Ja, voorzitter, even. U zegt wij gaan als raad het niveau van de zorg vaststellen. Wanneer gaan wij dat als raad doen? Is dat nou op 10 juli bij de eerstvolgende raadsvergadering? Of is dat later in het jaar?
Nou, dat heeft u deels al gedaan in de eerste kaderstellende notitie. En in de notities, want het is een hele serie. Nou, 3 belangrijke, die u 10 juli op de agenda heeft, dan is dat inderdaad in extenso aan de orde. Dat bepaalt feitelijk het niveau van de zorg en dat is dan ook het uitgangspunt voor het beleid van volgend jaar en daarna. En uiteraard komt daar nog een heel stuk uitwerking achteraan.
Mag ik nog één opmerking toevoegen bij interruptie? Een hele korte.
Ga de gang en dan de heer Lok.
Ik hoop en denk dat dan ook de precieze inhoud van de term niveau van zorg ons duidelijker zal worden.
Meneer Lok nog?
Ja, als ik nu het voorstel van het college goed begrijp, zoals het gesteld is in de kadernota en uw kaderstellend anders voorleg, zegt u het niveau van zorg wordt leidend en we kijken of we dat budget neutraal doen, in die volgorde. Zo begrijp ik uw uitleg en ik wil alleen even weten of die uitleg klopt in verband met een reactie in de tweede termijn.
Ja, dat kan.
Zoals u mijn uitleg begrijpt, is die in ieder geval wel precies zoals ik hem bedoeld heb. Dus wat dat betreft klopt die wel. Ja, ik geef toe, mevrouw Remes.
dat de term niveau van zorg wel een hele globale term is. Maar het leek mij in dit verband wel even handig, omdat we op 10 juli daar uitgebreid, zeer uitgebreid zelfs, met u over gaan spreken. Dit is de bedoeling van onze opmerking rondom de decentralisaties. En daar zal gaande de rit wel steeds meer duidelijkheid over komen. En nogmaals, en ik heb het hier vaker gezegd, wij zullen straks, hoe het ook gaat gebeuren, heel vaak nee moeten verkopen. En of dat nou bij de jeugdzorg is, of bij de WMO, of bij de huishoudelijke hulp, wij zullen heel vaak nee moeten gaan verkopen. Maar nog een keer, daar komen we 10 juli over te spreken. Voorzitter, blijft er het andere element even in algemene zin, dat is de takendiscussie. Daar zeggen wij niet veel over in de kadernota, want dat is een van de elementen. Er zijn er overigens nog een aantal, meerdere van u noemen ze ook. Die komen apart bij u terug. En we komen dus ook inhoudelijk daarmee met u over te spreken. Dat geldt bijvoorbeeld voor de takendiscussie. Een majeure operatie. Zo zeg je dat geloof ik in goed Nederlands. Waar nogal wat eten aan het ei zit. Dat is een hele oude Hollandse uitdrukking. Het is overigens wel een aardig brugje naar
het... Ik denk dat u de vraag gaat krijgen wat dat dan weer betekent.
We gaan dadelijk allemaal even googelen, denk ik, met z'n allen.
Nou, probeer ik te voorkomen om het niet in het Fries te doen. En nou bent u nog niet tevreden. Er zijn dus een x-aantal onderwerpen die we hier in de kadernota niet apart genoemd hebben. Maar dat bedoel ik te zeggen, daar komen wij apart bij u terug, omdat het onderwerp als zodanig dat het wel vraagt. Bijvoorbeeld die takendiscussie. Dat is een groot onderwerp. Die natuurlijk vooral gerelateerd is aan de bezuinigingstaakstelling. En dan kom ik tegelijk bij de motie van de heer Lok. En de discussie die meerderen hier ook aanzwengelen van, ja, wij hebben terugkijkend naar de afgelopen jaren veelvuldig te maken gekregen met overschotten. Daar hebben we het de afgelopen keren hier ook over gehad. Daar zijn we het ook over eens dat we dat zo niet moeten willen. Kennelijk is er een systematiek ingeslopen die geleid heeft tot een structureel voorkomen van op zich wel incidentele overschotten. Dus dat we daar iets aan willen gaan doen, dat zijn we met z'n allen heel erg eens. In de eerste plaats, en dat heb ik in de informatieavond ook gezegd, dat dat in de eerste plaats betekent dat wij strakker moeten begroten, overal daar waar het kan. Dat heb ik u toegezegd en dat doe ik hier opnieuw. Wij gaan bij het opstellen van de begroting, van de eerstkomende begroting, maar dat moet natuurlijk daarna ook een structureel proces worden, gaan wij daar waar wij kansen zien, de begroting bijstellen naar het niveau dat wij denken dat reëel is. En dat zal, en we zullen dat, althans dat zijn we van plan, u ook laten zien, wat dat in financiële zin oplevert. Dus dat is al één heel helder element. Maar ik zeg uitdrukkelijk, wel begroten naar een reëel niveau. Waar ik vanuit wil blijven gaan, is dat wij begroten op reële basis. Dat die bedragen die wij in de begroting zetten, dat dat ook het bedrag is waarvan wij denken dat de activiteit die we plannen ook gaat kosten. Als wij daar van af zouden snoepen, dan raken wij het stuur eigenlijk echt kwijt. En ik raad u dat ten strengste af. Sterker nog, daar zou ik niet mee willen werken. Zeg ik u maar alvast. Maar dat is wel stap 1. Daarmee zijn we er niet, denk ik. De tweede stap is, en dat heb ik u ook toegezegd, dat we gaande het jaar er dichter op willen zitten. Want wij moeten ook mag ik het een beetje populair zeggen, voorzitter, wij moeten niet willen dat wij voorzichtig begroten en ook gaande het jaar voorzichtig blijven budgetteren.
Ja, ik heb hier in huis ook wel eens gezegd, het is, als je 1000 euro overhoudt, dan is dat, als je 10.000 euro overhoudt, dan is dat minder goed dan wanneer je 2000 euro tekort komt. Terwijl natuurlijk mensen nog wel eens de gewoonte hebben om dat anders om te zien. Ik zeg niet dat dat toch hier de gewoonte is, maar daar moeten we natuurlijk wel mee aan de slag. Dat is de tweede stap. Gedurende het jaar moeten we zo dichter bij de waarheid komen. Dan nog blijft er wel een stuk over en daar spreekt de motie ook over. En even los van de 750.000 euro, of dat nou die 750.000 euro is of een wat ander bedrag. Het aardige is natuurlijk dat we dat per definitie niet weten. Maar omdat we dat per definitie niet weten, kunnen wij hem dus ook niet zomaar inboeken. Dus waar we het over eens zijn, is dat die in relatie gebracht moet worden met de bezuinigingen. Dat is volgens mij waar we met z'n allen mee wat we moeten willen. Misschien dat dit helpt om mijn betoog wat te verkorten. Dat zou wel eens kunnen. Als ik deze motie ook op die manier mag lezen, en dan kijk ik maar even in de richting van meneer Lok, dat wij op het moment dat wij met de takendiscussie bij u terugkomen, gekoppeld aan het meerjarig financieel beeld, of beter gezegd de bezuinigingstaakstelling die daar nog uit voortvloeit, en ik begrijp dat de heer Van Rijn daar dan ook nog de OZB-discussie aan toe wil voegen. Van ja, je kunt met het verhogen van de OZB ook nog een bezuiniging voorkomen. Op zich natuurlijk een hele terechte. En zo zijn alle elementen die daarbij horen, als je die met elkaar in verband brengt, dan komt er volgens mij het beeld uit wat we met z'n allen moeten willen zien. Als ik hem zo mag uitleggen, denk ik dat wij het van harte eens zijn met deze motie. Punt.
Dan kijk ik even of de wethouders de rechterzijde nog aanvullingen hebben op specifieke onderdelen.
Ja, wellicht op het onderwerp dorpsraad, omdat meerdere fracties daar iets over gezegd dan wel gevraagd of benoemd hebben. En ik constateer, en dat heb ik al eerder gedaan, dat daar verschil zit tussen verschillende fracties, hoe ze daarover denken. We hebben het daar ook eerder al over gehad, ook hier in de raad. In die zin is het standpunt van het college niet veranderd. Kijk, die dorpsraden, die zijn niet van ons, maar die zijn van het dorp zelf. En ik vind ook dat we ze daar vooral moeten laten en dat je daarom ook moet uitkijken met het inkaderen en grenzen stellen en regels afspreken over datgene wat wel en niet kan binnen een dorpsraad. Omdat ik ook zie dat die dorpsraden met heel veel enthousiasme aan de slag zijn. En natuurlijk komen die dorpsraden wel eens dingen tegen waarvan ook zij denken, dat hadden we liever anders gezien of dat gaat niet zoals wij hadden gehoopt. We hebben dat bijvoorbeeld gezien bij de dorpsraad hier in Hoorn rondom de wielen. Die waren enthousiast met een plan, dat riep weerstand op bij enkele bewoners en uiteindelijk zijn ze er wel met elkaar uitgekomen. En dat heeft hen ook weer zaken opgeleverd en daar hebben ze ook van geleerd. En waar wij als college echt bang voor zijn, en eigenlijk zijn we ervan overtuigd dat dat gebeurt, als je regels oplegt, als je zegt dit mag je wel en dat mag je niet, dat enthousiasme verdwijnt en dat die dorpsraden als een kaars dooft. En dat is nou juist wat we niet willen, juist omdat we zien dat het zoveel enthousiasme oplevert en dat we ook zo ver komen met die dorpsraden, dat er mooie dingen gebeuren. En natuurlijk gaan de dingen niet altijd goed, maar we hebben ook in het coalitieakkoord staat dat overigens gezegd, we moeten regelmatig evalueren, goed contact houden, korte lijnen met de dorpsraden, daar werken we aan, daar werken we echt hard aan, doen we goed. En natuurlijk, het kan altijd beter, maar daar werken we aan. Wat ook maakt dat je dingen heel snel kunt traceren en met elkaar kunt spreken en dat je daar in die zin, sturen moet je het niet noemen denk ik, maar wel vragen kunt stellen. Oké, waarom doen jullie het zo en waarom heb je daar nou voor gekozen? En uiteindelijk komt daar een heel mooie samenwerking uit. Nou, overigens, en daar eindig ik dan mee, hebben we wel gemeend dat we daar in de raad ook nog wel over verder moeten praten. Omdat we merken dat er behoefte aan is om die rol van die dorpsraden toch met elkaar beter te bespreken. En daarom is er in september ook een themaavond gepland over dit onderwerp. Waar we met elkaar met de benen op tafel van gedachten kunnen wisselen over zitten we nou echt wel zo ver uit elkaar zoals het ons lijkt. Of zijn we het eigenlijk best wel eens en kunnen we elkaar vinden in hoe we verder zouden moeten met die dorpsraden.
Dank u wel, de heer Snoek.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb behoefte toch om even te reageren op zowel het PvdA als het CDA en dan wat specifiekere punten. Ten eerste de glasvezel van meneer Van Rijn, om het zo maar te zeggen. Ik hoop ook dat hij later intekent, ook dat het van hem wordt, zal ik maar zeggen. En ja, inderdaad is dat zeg maar qua besluitvorming gepasseerd station. We hebben in april het besluit genomen om die 2 ton te doteren om de eerste fase te gaan lopen. Om eigenlijk de haalbaarheid te bewijzen. En volgens mij vroeg meneer Van Rijn of hij in de kern nog een keer wilde horen waarom dat nou eigenlijk een rol is van deze gemeente. Ik blijf erbij en volgens mij heeft mijn voorganger dat ook aangegeven. Dat wij hem toch zien in een aanjagende rol. Dat wij daarin ook gebruik maken van ons ter beschikbare middelen die hopelijk in een positief traject ook terugkomen. Maar dan wel als een soort diepteinvestering voor onderwijs, voor zorg, voor onze ondernemers en voor onze burgers. En ik hoop echt van ganse harte dat het mij lukt, samen met het stichtingsbestuur, om in november bij u terug te komen om het aanvullende budget te vragen.
Voorzitter, even de interruptie.
Houd ervan.
Ja, de heer Snoek wijst daar wel op. Het ging ons meer om de takendiscussie. En is dit dan een taak van de gemeente? En daar hebben wij het voor ingebracht van, zou het niet eerst in de takendiscussie moeten worden meegenomen? En vervolgens kunnen we tot de conclusie komen, ja, dat is een taak voor de gemeente om daar te gaan investeren. En dat kunnen we dan unaniem, of niet, maar goed, met meerderheid toestemmen. En dan kunnen we vervolgens overgaan tot het raadsvoorstel. Nu lag het voor de takendiscussie en daar hebben wij moeite mee gehad.
Ik respecteer de zienswijze van de PvdA-fractie. Maar ja, de glasvezel is blijkbaar sneller dan de takendiscussie in deze. Dus het zij zo.
Nee, het geld uitgegeven is sneller dan...
Op spreekwoordelijke manier, meneer Van Rijn natuurlijk. Dat begrijpt u ook wel. Dan even het punt waar ik CDA-fractie nog even op aan wil, of wil duiden. Ik pak uit de pleidooi van de heer Glerum op de vitale dorpen. En vooral het aspect van jong en oud. U geeft ook aan, bouw vooral goede en betaalbare woningen. Nou, gelukkig is dat een consistente lijn die de CDA al jaren aanhangt. Natuurlijk deelt het college dat met u. Maar ik wil u toch wel even voorhouden dat we natuurlijk moeten bouwen naar behoefte in onze kernen. En daar zit voor dit college wel één punt van zorg in. En dat is de kern Friese Oude Kerk. Want in Friese Oude Kerk heb je een relatief geringe woningbehoefte. En er is zeker op termijn wel een kwetsbare lagere school qua aantal kinderen. En ik wil u toch wel even aangeven dat ook in dit college met aandacht gekeken wordt naar de problematiek van die kern.
Dank u wel. Dat brengt ons bij de tweede termijn van de zijde van de raad. Ik zie een vinger bij mevrouw Renes. Gaat u gang.
Ik zou graag nog even terugkomen op de reactie van mevrouw Van Leeuw aangaande de dorpsraden. Ik kreeg nu de indruk dat bij u de gedachte is ontstaan dat wij vooral denken in, we willen regels, we willen kaders. Inperken. Dat is niet mijn gedachte. Mijn gedachte is wat meer, wat is nu de verantwoordelijkheid van de dorpsraden? En wat is de verantwoordelijkheid van de gemeente? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Ik meen dat er in de verkiezingsbijlage in maart bij een bepaalde partij de kop was meer verantwoordelijkheden voor de dorpsraad. De omschrijving daarvan is mij, invulling daarvan is mij nog steeds niet helder. Dus waar het mij om gaat is dat het niet moet gaan, of wat mij betreft, ons bedrijf niet gaat zozeer over regels en kaders, alsof we die dorpsraden willen inperken, maar wel vooral duidelijkheid over wat is wiens verantwoordelijkheid en wat gaan we de toekomst van die dorpsraden vragen.
Dank u wel. De heer Van Rijn nog of niet? Namens de PvdA.
Zijn we aan de tweede termijn? Of
ja, daar waren we al aan begonnen, ja. Uw fractiegenoot heeft al een bijdrage aan geleverd.
Ja, oké, heel fijn. Goed, ja, de kern zit hem dan met name in de begroting. Hè. Hoe gaan we dat nou zo goed begroten dat we niet zoveel geld meer overhouden? En dan ook ingaan tot de motie van de heer Lok zoals die is ingediend. De wethouder van Financiën noemt dan weer, we gaan er dichter bovenop zitten, we gaan strakker begroten. Maar diezelfde wethouder heeft de vorige 4 jaar dat eigenlijk ook wel geprobeerd, denk ik dan. Want daar mag ik toch wel van uitgaan dat u dat geprobeerd heeft, alleen is het dan niet echt gelukt. Dus wat zijn uw woorden dan waard, denk ik, als u dat nu weer zo noemt. Verder brengt u mij wat in verwarring, want u gaat een betekenis geven aan de motie die ik niet kan volgen. Maar ik lees gewoon wat hier staat. En u antwoordt, geloof ik, hè. Dus laten we nou maar gewoon uitgaan wat hier staat, dan begrijp ik het ook. En als het zo hier staat en u omarmt het, dan kunnen wij het ook prima. Ja goed, dan hoeven we er ook niet over te stemmen, want als het college het meeneemt, dan is dat prima. Dus dan kunnen wij ons daar ook in vinden. Maar even, ik heb nog wat verwarring over. U leest weer bepaalde dingen die ik niet lees. Ik lees hier gewoon dat er 500.000 minder bezuinigd moet worden. Misschien in die simpele woorden, als u dat zo zegt, dan zijn we het weer eens, denk ik. Dat was het.
De fractie van de ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb vanavond al een keer gezegd dat wij de wijze van communiceren en acteren van het college op prijs stellen. En dat al twee keer op een avond te doen, dat vind ik een klein beetje overdreven, maar ik doe het toch maar een keer. Ik ben blij met de antwoorden van de wethouder. Niet dat ik het mee eens ben, maar ik begrijp het. En dat is ook heel wat. Dat is voor u eens, voor mij misschien iets anders. Ik wil nog iets zeggen ten aanzien van de motie van de heer Lok. Ik heb erover na zitten denken. Eigenlijk zit ik op een heel andere lijn. Ik wil in feite af van het verschil tussen de begroting en het jaarresultaat dat daar zo groot verschil in zit. De heer Lok lost het op een andere wijze op. Ik vind het heel creatief. En eigenlijk dwingt hij ons in een klein beetje in de toekomst te kijken. Ik wil daarom die motie wel gaan ondersteunen. Omdat het eigenlijk gewoon toch wel iets is om te zeggen van nou dat incidentele resultaat gaan we ergens voor gebruiken. En ik ben echt nieuwsgierig in feite hoe dat gaat uitwerken nadat we het collegeprogramma hebben gezien en daarna de begroting. En dan wil ik dan verder wel mijn commentaar gaan leveren. Dank u wel.
Dank u wel. CDA, de heer Slob.
Dank u wel voor het.
Ik weet niet, ik zie wat handgebaren.
Ja.
Oh, de heer Slob.
Misschien krijg ik ook hulp.
De heer Slob.
Dank u wel, ook naar aanleiding van de begroting en de motie die Jan Lok namens de SGP indient. Ook een vraag met betrekking tot het voorgaande, het voorstel wat het amendement van de ChristenUnie behelst. Lijkt het enigszins in de woorden die de heer Lok bezigt met het structureel maken van de €250.000. Schrok ik een beetje van, ja, het is incidenteel of is het nou structureel? Graag daar reactie op. En het CDA kan meegaan met de bewoordingen van de wethouder in de zin, als wij het goed begrijpen, dat we de discussie met elkaar naar de toekomst toe scherpstellen qua begroting en ook de bezuinigingsdiscipline die ons nog te wachten staat, dat we die koppelen, maar wij hebben een beetje moeite met een begroting in een begroting. En daar lijkt het een beetje op. Want dan kun je... Wij willen ook niet krijgen dat je achteraf zegt van, we hebben net even toch de verkeerde stap genomen. Dus koppelt hem aan je toekomstperspectief en aan je toekomstvisie. Begrotingstechnisch scherp opereren, zoals de wethouder ook duidelijk verwoord. Helemaal prima. Maar wij zijn niet helemaal gecharmeerd van de begroting in de begroting.
Dank u wel, heer Glerum.
Dank u wel. Ik heb met aandacht naar de reactie van de wethouder geluisterd en wat mij erg bezighoudt is zijn uitspraak dat hij zegt wij zullen, en dan gaat het over de decentralisaties, wij zullen vaak nee moeten verkopen. En ik kan niet anders concluderen dan dat er ergens toch ook een spanning gaat ontstaan tussen aan de ene kant de zorg die we willen leveren en de andere kant de zorg die we kunnen leveren. Want als je nee moet verkopen, dan is of de verwachting van onze inwoners groter dan wat we kunnen realiseren, anders zouden ze het niet vragen. Maar als het zou betekenen dat de behoefte van de inwoners groter is dan wij kunnen betalen, dan denk ik dat we een grens overgaan. En dat ik me afvraag of wij de ruimte en de wil zouden moeten hebben om nee te verkopen. Dus ook daar zit weer een spanning. Wat mij opviel was dat u het wel twee keer gezegd heeft, wij zullen nee moeten gaan verkopen. En ik wil niet zeggen dat het me beangstigt, maar het heeft me wel getriggerd waarom u dat twee keer zei. Want het klinkt als een hele ongenuanceerde voorspelling. En als ik afhankelijk was van zorg op dit moment, dan zou ik me ernstig ongerust maken. En ik vind dat u dus even uit moet leggen wat u nou precies wel bedoelt. Want ik kan me niet voorstellen dat u bedoelt dat u mensen ongerust wilt maken. Meneer Slob heeft al gereageerd op de motie van meneer Lok. En wat ik daar nog aan toe zou willen voegen is het volgende. Dat we die spanning die we zien ontzettend onderschrijven en ook meevoelen. Maar of dat het voorstel in de motie, die je blijkbaar op misschien wel 5 manieren uit kunt leggen. Of dat deze motie de oplossing is om dat probleem wat we wel degelijk zien. Hè, aan de ene kant scherp koersen financieel en aan de andere kant geen bezuinigingen doorvoeren waar je achteraf enorme spijt van gaat krijgen. Die spanning, of dat we die met deze motie oplossen, ik twijfel er heel erg aan. En ik ben toch wel heel nieuwsgierig naar de creatieve vorm die de wethouder daar misschien nog bij kan bedenken om daar op een nette manier chocola van te maken. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Visser.
Ja, dank u voorzitter. Ik kan volledig aansluiten bij de woorden van de heer Glerum, want ook voor mij om even maar te beginnen inderdaad bij de motie van de SVP. Ben ik daar toch wat over in verwarring. Ik heb enerzijds zelf in de eerste termijn ook het pleidooi gedaan om strakker te begroten. Of dat het een tandje scherper kan, realistischer kan. Nou, dat heeft de wethouder op aangegeven dat hij daar mogelijkheden toe ziet. Of in ieder geval een poging toe gaat wagen. Ik heb hem in eerste instantie in de eerste termijn ook al geprezen voor die strakke sturing in de afgelopen 4 jaar. Maar dat kan nog strakker. Dat is zo als ik de woorden van de wethouder even goed interpreteer. Maar als ik dan even kijk naar de motie van de SGP... Ja, heb ik daar toch, of ik begrijp het gewoon niet zo goed. Wethouder zegt wel, wij kunnen hem ondersteunen. Anderzijds, de bedragen, daar wil hij zich volgens mij weer niet helemaal aan committeren. Want anderzijds doet zich natuurlijk ook de vraag, stel dat we een jaar gewoon 1 miljoen tekort komen. En wat dan? Wat betekent dan deze motie eigenlijk? Toch een vraag die bij mij te binnen schiet. Of misschien dat de heer Lok daar dadelijk nog even een antwoord op kan formuleren. Nou ja, en ik hoor van de wethouder daar graag ook. Ik heb ook nog 2 andere punten die ik in eerste termijn wel genoemd heb. Dat was zeg maar ook over de 3 decentralisaties. En daar had ik wat plat bij gezegd. Mag de raad daar mogelijk tekenen bij het kruisje, hè, indien alles al voorbestemd is? Nou, ik begrijp eigenlijk uit de woorden van de wethouder dat dat niet zo is. En dat we daar op 10 juli op zijn minst zinnige discussie met elkaar over kunnen voeren. En ook een besluit over kunnen nemen. Dus wat dat betreft is die angst bij mij weggenomen. En dan nog een meer technisch punt, dat was over de vraag over het inflatiepercentage van 1,5%. Wat naar onze mening toch wat aan de hoge kant is. En daar heb ik de wethouder helemaal niet over horen praten. Dus daar hoor ik graag in de tweede termijn nog op. Dank u.
Dank u wel, meneer Lok.
Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik wil eerst een aantal punten noemen die ik onvoldoende of geadresseerd vindt of niet begrepen heb. En dan nog even wat opmerkingen rond die motie maken. Het eerste is even over de punten van budgetneutraliteit en garanderen van de zorg. En ik sluit me aan bij de zorg die de heer Glerum uitspreekt. En ik denk dat u als college daar toch wel een dubbele boodschap in aangeeft. Ik lees nu letterlijk voor. 2 zinnen, en daar heb ik nu net ook al een stuk van het betoog op gebouwd. En na de toelichting van de wethouder en die tekst van het een van de 2 moet niet kloppen. Of uw woorden kloppen niet, of de tekst van het kadernoten klopt niet. En ik denk dat dan een van 2 aangepast moet worden. Ik lees er een beetje nadrukkelijk voor. Ondanks dat er nog geen volledige duidelijkheid is over de over te hevelen budgetten, hanteren wij vooralsnog een budgetneutrale uitvoering van de decentralisaties. En daar staat voor dat dat inderdaad 30% is. Bezuinigen. En dan een volgende zin. Wij hechten er wel aan te melden dat dit niet ten koste mag gaan van de noodzakelijke zorg. Maar het is of het ene is het uitgangspunt of het ander, maar u hanteert nu 2 uitgangspunten. En u probeert daar de brug in te slaan door te zeggen, ja, en als het dan tegen gaat vallen in de kosten, ja, dan zullen we misschien toch nee moeten verkopen. U garandeert of zorg, en dan zegt u geen nee. Of u garandeert budgetneutraal, en dan weet u dat u nee moet gaan verkopen. En ik hoor daar niet een eenduidige boodschap aan. En ik denk toch wel dat we in aanloop naar het debat op 10 juli, waar ik waarschijnlijk helaas niet bij kan zijn in verband met vakantie,
toch een uitspraak hebben van het college. Ja, wat is nu het uitgangspunt? Wat het dominante uitgangspunt, wat voert de boventoon? De budgetneutraliteit of het garanderen van de zorg? En van daaruit kunnen we volgens mij het debat ook goed doen. Dus dat is wat mij betreft het eerste punt. Het tweede, en dat heeft er wel mee te maken. In de BRAP, en dat wilde ik meenemen, heb ik ook meegenomen in mijn betoog, wordt een reductie van personeel gezien. Tegelijkertijd denken we wel, het is in de informatieavond ook aangegeven, dat er druk op dat personeel komt te staan vanuit die decentralisaties. En ik zou toch nog wel graag een reactie hebben op mijn passage uit de beschouwing. Van hoe u denkt dat dat met de personele ontwikkelingen gaat in relatie tot de decentralisaties. Dan rond de motie. Ja, het is niet omdat hij mijn partijgenoot is, maar ik vond eigenlijk wel dat hij het slim aanpakt. Hè? Maar ik tegelijkertijd baalde ik wel een beetje, als ik heel eerlijk ben. Maar dat is even niet politiek uitgedrukt. Kijk, wat de wethouder gedaan heeft, en dan kun je ineens die motie op verschillende manieren lezen. Hij zegt eerst, ik ga veel strikter, en dan gaat hij mee met de VVD. Ik ga veel strikter begroten. En dan zullen jullie zien dat overschot, wat nu gemiddeld zo rond 775.000 is over de afgelopen 5 jaar, dan zult u zien dat dat overschot af gaat nemen. Ik weet, en dat heeft u natuurlijk in de informatieavond ook gezegd, dat er daar nog een stuk blijft zitten wat ik via de begroting niet ga doen. En als daar iets in zit, dan wil ik dat best meenemen in mijn overwegingen naar de bezuiniging. En dan handelt hij in ieder geval in de geest van de motie. En dat is wat hij ook bedoelde. Dus de uitleg was in de geest van de motie. Alleen, omdat hij die twee dingen combineert, dus en de geest van de motie en eigenlijk het voorstel van de VVD, geven, en daar zit wel een stukje zorg uit de reactie van de wethouder wat mij betreft, geven wel een stukje, en waar sturen we dan op? En eigenlijk wil ik met een mondeling voorstel komen wat tegemoet komt aan de manier waarop de wethouder de motie uitlegt en volgens mij ook recht doet aan datgene wat er elders vanuit de raad bijgedragen is. Ik mag aannemen, dat is een aanname die ik nu maak, dat u weet welke begrotingssystematiek u in de afgelopen jaren gevoerd hebt. En mijn voorstel zou zijn om eenmalig, dus voor de begroting van 2015, de oude begrotingssystematiek te zetten naast die strakke nieuwe begrotingssystematiek die u voorstelt. En ons dan inzicht te geven en wat levert ons dat nou op aan bezuinigingen zonder dat we hoeven te bezuinigen. Want dat is volgens mij waar we naartoe willen. En dat wordt dat wat mij betreft ook integraal onderdeel van de bezuinigingstaakstelling. Niet als gevolg van dat we moeten bezuinigen, maar als gevolg van een betere begrotingssystematiek, waar we dan ook daadwerkelijk inzicht in hebben. Want als u alleen maar de systematiek aanpast en wij snappen niet wat dat nou voor effect heeft, dan zijn we nog het zicht kwijt. En het enige wat ik beoog met de motie is dat we met elkaar zicht krijgen op waar we nu mee bezig zijn als het gaat om die bezuinigingstaakstelling. En wat ik niet wil is dat we meer uitgeven dan verantwoord is. Maar wat ik ook niet wil is dat we gebukt gaan onder lasten die eigenlijk achteraf helemaal geen last blijken te zijn. Dat is eigenlijk het enige wat ik als toelichting nog wil geven. En ik ben benieuwd naar de reactie van de wethouder.
Ik zag nog een vinger bij de heer Slob. Dat moet dan een interruptie op de heer Lok zijn eigenlijk.
Nou, een aanvulling of interruptie, zo u wilt.
Ja, aanvullingen dat kan eigenlijk niet, maar een interruptie vooruit.
Nou, dit komt ook in de richting van zoals ik heb geprobeerd te verwoorden vanuit de CDA. Dat je integraal kijkt naar de toekomst. Welke bezuinigingsoperaties staan ons nog te wachten en hoe gaan we de begrotingssystematiek enten. Dat we straks niet goed, dat we goed beslagen van ijs komen en niet achteraf zeggen van hé, we hebben toch de verkeerde systematiek te pakken. En we komen weer opnieuw, dus aan het eind van het jaar of midden het jaar, met een begrotingsoverschot, wat ons dan weer verrast. En dat we op voorhand zeggen, hé, daar hadden we andere taken mee kunnen doen.
Dank u wel. De heer Lok doet in ieder geval een dappere poging volgens mij om bruggen te slaan. We gaan eens kijken of dat gaat lukken. In ieder geval richting de wethouder. Wethouder Akman.
Even kijken. Het lekkerste altijd voor het laatst bewaren, hebben ze mij geleerd. Meneer Visser, die uitgangspunten, waaronder de inflatie, die hebben wij gebaseerd op rijksnormeringen. En uiteraard, we doen dat met de kennis van vandaag over de kostenontwikkeling voor het jaar 2015. Dus de kans dat we ernaast zitten is heel erg groot. Maar die doen we met de kennis van vandaag. En het Rijk gaat uit van 1,25% als je het hebt over...
Voorzitter, interruptie, als je gewoon kijkt naar de cijfers van het CBS, dan staat gewoon 0,8 en geen 1,25. Maar dus dat zijn de cijfers van vandaag.
Ja, maar dat is de cijfers van vandaag en het Rijk gaat uit. En die volgen wij meestal en ik heb geen reden...
Ik weet niet wat het Rijk voor u is, maar het CBS is volgens mij de instantie die daarover gaat.
Maar ik heb het hier over de Rijksverwachting voor de inflatie van het jaar 2015. En daarnaast hebben we dan ook nog 2,35% loonontwikkeling. Dat zijn de beide cijfers waarop wij het gebaseerd hebben. En veel meer kan ik daar ook niet van maken, want zo hebben we het namelijk gedaan.
Kan u daar misschien niks aan doen, maar dat is dan, ja, dan begrijp ik niet zo goed waar het Rijk dan weer zich op baseert. Terwijl ze een instituut hebben wat volgens mij die gegevens fabriceert. Maar goed, daar kan u ook niks aan doen in dit geval.
Ik heb de indruk dat het gaat om gerealiseerde inflatiecijfers en verwachtingen voor het komende jaar, dat daar de verschillen in zitten. Wethouder Akkerman.
Ja, en dat lijkt wel een kwestie van begroten, voorzitter. En dat blijft altijd lastig.
Kan wellicht een eerste stap zijn naar strakker begroten. Realistisch, nog meer reëel begroten.
Nee, wat wij hebben gepoogd is het zo realistisch mogelijk begroten. En daar moeten wij van uitgaan. Maar ik bedoelde dat eigenlijk als bruggetje naar het volgende onderwerp.
Dat dacht ik al. Gaat dit bruggetje over?
Meneer Lok, nee, ook anderen. Waar het ons natuurlijk vooral om gaat, is dat wij niet gaan bezuinigen... op dingen waarvan achteraf blijkt dat het niet nodig had geweest. Dat is waar we het hier over hebben. Dat is voor mij de echte reden en een hele juiste reden waarom we het hier over hebben. De reden waarom ik op uw motie reageerde zoals ik deed, is omdat ik hem ook vooral in relatie gebracht wil hebben met die bezuinigingen. En wat u eigenlijk met uw mondeling voorstel doet, is dat wij de begroting langslopen en kijken wat dat dan oplevert. Dat is ook precies wat ik bedoeld heb. Althans, als wij elkaar goed begrepen hebben. Wij zien namelijk op een aantal punten, en we gaan de rest ook na, kans om te zeggen, well, ja, je zegt wel dat je zoveel nodig hebt, maar volgens ons kan dat een tikkeltje minder. Ik heb in ieder geval de bedoeling om u bij de begroting te laten zien wat voor effect dat heeft gehad. De mate waarin, ik kan u geen enkele voorspelling doen, maar dat gaan we dan zien. En wat dat heeft opgeleverd, nou dat zien we dus met z'n allen en dat kunnen we dan vervolgens ook wel doorrekenen. Maar wat ik u in eerste termijn ook bedoelde toe te zeggen, is dat wij op het moment dat we met u spreken over de bezuinigingen, dan hebben we het dus over de takendiscussie. Dan moeten we dat brede verband vooral laten zien. Dan komen wij uiteindelijk tot bezuinigingsbesluiten. En dan moet je natuurlijk wel alles meewegen. Daar hoort dit ook bij. Maar daar hoort ook de OZB van de heer Van Rijn bij. Zeg ik dan maar even. Daar hoort eigenlijk alles bij wat daarbij gebracht hoort te worden. Als we elkaar op deze manier kunnen verstaan, dan denk ik dat wij het gewoon helemaal eens zijn. En voorzitter, ik heb de heer Lok zien knikken. Dat stelt mij dan weer heel gerust. Mm. Want hij begon zo te prijzen dat ik mij wat zorgen begon te maken. Voorzitter, één element van heel andere orde. Dat zijn toch de decentralisaties, zorg. En ik heb, dat deed ik vandaag niet voor het eerst. Ik heb hier gewoon letterlijk gezegd van ja, wij zullen heel vaak nee moeten verkopen. En dat bedoel ik niet om mensen ongerust te maken. Nou, ik bedoel het eigenlijk wel om u als raad ongerust te maken. Want de bezuinigingstaakstellingen...
Maar volgens mij is de raad al een heel poosje ongerust, maar hebt u tot op heden en ook door op te schrijven dat het budgettair neutraal gerealiseerd kan worden, ons daarin gerustgesteld, zeg maar. Hè? Maar nu draait u het om.
Nee. Ja, dat wel. Maar ik neem gewoon een nieuw apropos en dan ga ik weer verder. Nee, ik hoor een aantal van u ook zeggen dat we de zorg, de noodzakelijke zorg, moeten blijven geven.
Dat zeggen wij niet, dat lezen wij voor uit de kadernota.
Ja, dat is ook zo.
Dat zijn toch uw woorden?
Alleen het niveau van de zorg, en dat is waar het mij even om gaat, het niveau van de zorg moeten wij gaan vaststellen. En hoofdzakelijk 10 juli, dan hebben wij het erover. En met de bezuinigingspercentage waar wij mee te maken hebben, kan het niet anders zijn dan dat het niveau fors lager is dan wat het nu is. En waar u zegt van dat de behoefte van de inwoners aan zorg wel eens groter kan zijn dan wij financieel ons kunnen veroorloven. Mijn inschatting is dat daar waar mensen gewend zijn aan het niveau van vandaag, als ik het even zo mag zeggen, ja, dat wij dus niet zomaar de situatie bereikt zullen hebben dat mensen akkoord zijn met het niveau wat wij alleen maar kunnen betalen. Dit is de zorg die ik in uw richting heb willen uitspreken. En ik ben ervan overtuigd dat we daar een enorme spanning gaan krijgen. Dat is wat wij hebben bedoeld op te schrijven. Nou ja.
Ik krijg de indruk dat wethouder Van Leeuwen op dit punt wil aanvullen.
Koppelen, ja.
Mevrouw Van Leeuwen is na mij aan de beurt en ik stop nu.
Mooi, kijk, dat komt goed uit. Nou ja, wat mij opvalt is dat we op het moment heel erg redeneren vanuit de zorg zoals we die nu bieden. Vanuit de nu bestaande situatie. En ik denk dat we naar een manier van zorg aanbieden toe moeten. Dat we gewoon op een heel andere manier daarnaar gaan kijken. En ik kan er wel een voorbeeld van geven. Als je kijkt naar de huishoudelijke hulp, initiëren we nu op uren. We geven iemand zoveel uur. En dat zijn we nu zo gewend. En misschien is het straks wel dat we gaan kijken naar welk resultaat willen we nou bekijken. We willen bereiken. We willen uiteindelijk een schoon huis. En misschien kan het wel met de helft van het aantal uren. Dat betekent een andere manier van zorg bieden. En ja, dan moeten we dus tegen mensen zeggen, nee, u krijgt niet meer die 5 uur die u gewend was, maar u krijgt wel een schoon huis. En dat is uiteindelijk het doel. En het kost ons minder geld. En op die manier moeten we gaan kijken. En dat betekent echt niet dat we iedereen tevreden stellen, want daar volgt de heer Akkerman in. Dat gaat echt niet lukken. Mensen zijn tevreden zoals het nu is en het gaat anders en dat roept altijd weerstand op. Maar het zal wel moeten om uiteindelijk die bezuiniging te behalen. En ik denk dat we meer in die richting moeten denken met elkaar dan dat we moeten denken we doen iets helemaal niet meer. Dat zal misschien ook wel gebeuren. Maar we zijn eigenlijk veel meer met elkaar aan het kijken hoe kunnen we het nou anders doen. En toch die noodzakelijke zorg die mensen nodig hebben kunnen bieden. En ik denk dat dat al misschien iets meer duidelijkheid geeft over wat we nou hebben bedoeld met die zinnen in deze kadernota. Hoop ik.
Houdt u nog andere punten?
Ik wil dan toch bij interruptie een mondeling amendement indienen op de kadernota. Want ik zit te luisteren en ik denk, ik ben toch ook niet gek. Tenminste, daar ga ik volgens nog even van uit. Als ik dit zo lees, dan roept er een bepaald beeld op. En dat is toch een ander beeld dan dat het college nu schetst. Dus dan zit er in de communicatie volgens mij iets fout.
Mondelingen amendementen zijn altijd een beetje lastig, maar ja. Het gaat als u het heel
wij hechten er wel aan te melden
duidelijk maakt wat u
ja,
veranderd wil.
Het gaat voor hem met name om die zin over dat het niet ten koste mag gaan van noodzakelijke zorg.
Op welke bladzijde bent u?
Dat is pagina 3. Net boven punt 3, financiële verkenning 2005.
Ik kijk even naar de
gericht. En wat het misverstand oproept is dat u zegt het mag niet ten koste gaan, want dat roept automatisch het beeld op dat je niet teruggaat in zorg. Het mag niet ten koste gaan. En mijn voorstel zou zijn om dat we eraan hechten te melden dat de noodzakelijke zorg gegarandeerd blijft. Want dan gaat het namelijk vanuit een stuk garantie dat bijgene wat nodig is blijft.
Ja.
En dan ga je niet ten koste roept een beeld op, je gaat vergelijken met hoe het is en hoe het wordt. En dat roept volgens mij het beeld op.
Ja.
En als ik het zo goed begrijp, dan denk ik dat ik het in ieder geval met u eens ben.
Nou, dat zou heel fijn zijn, want volgens mij bedoelen we hetzelfde, maar blijkbaar roept de manier van opschrijven andere beelden op. En dat moeten we natuurlijk zien te voorkomen. Dus volgens mij kunnen wij ons daarin als college in vinden, in die aanpassingen. Zijn we het daarmee ook eens met elkaar?
Ik kijk even, het is niet helemaal de procedure, maar of alle raadsleden zich daarin kunnen vinden. Want dat
zeker.
Gemakkelijk duidelijk de besluitvorming, ik zie allemaal geknikken. Oké. Okay. Dan hebben we dit punt rondom zorg en decentralisaties gehad volgens mij. Dan kunt u nog verder met de rest van uw beantwoording.
Nog even ingaand op de opmerking van mevrouw Renes. Nou, ik ben blij mevrouw Renes, want ik hoor dat dat het niet gaat om regels en niet om inkaderen. En dat is ook precies wat wij beogen. En u hebt natuurlijk helemaal gelijk als u zegt dat wij het met elkaar moeten hebben over wat zijn nou de rollen van de dorpsraad. Wat kunnen we wel en niet vragen? En dan heb je het misschien ook over overbelasting. Nou, er zijn allemaal dingen waar we het graag met de raad over willen hebben. En zoals ik al zei, doen we dat in september in de themaavond. En dan stel ik voor dat we dan ook die tijd gebruiken om echt uitgebreid hierover te spreken met elkaar.
Dank u wel. De heer Snoep nog of niet?
Nee, dank u. Nee, dank u voorzitter.
Oké. Okay. Dan kijk ik naar de heer Lok nog.
Dat punt van het personeel rond decentralisaties, dat zou ik nog graag terug horen.
Is er een van de wethouders waar een kwartje valt?
Nou,
dat
valt met een kwartje niet te rijmen. Wij hebben, u doelt enerzijds op de presentatie waarin zichtbaar is gemaakt dat we teruglopen in informatie, dat klopt. Daarnaast weten we ook dat er decentralisaties naar ons toe komen en dat het ongetwijfeld ook veel zelfs ambtelijke uren zal kosten. Maar dat hoort bij de invoeringskosten. Nee, dat hoort ook bij de uitvoeringskosten straks. Die maakt daar onderdeel van uit. Wij hebben daar nog geen exacte omschrijving van in welke mate dat onze formatie zal zijn. Of dat het bijvoorbeeld bij een serviceorganisatie en bij andere organisaties wordt ondergebracht. Dus in formatieve zin hebben we nog geen antwoord. In financiële zin... Ja, wordt het antwoord wel steeds duidelijker, maar is het ook nog in onvoldoende mate duidelijk? Dat geldt ook voor mijn antwoord, maar dat is even niet anders dan het is.
Daarmee zijn we aan het einde van de beraadslagingen en komen wij aan de besluitvorming. Ik kijk even of er behoefte is aan, had ik net allemaal overgeslagen, maar bij dit belangrijke onderwerp vraag ik dat toch maar even, of er behoefte is aan stemverklaringen. Niet het geval.
Ik heb eigenlijk nog niet goed begrepen of meneer Lok zijn motie nou handhaaft of intrekt. Want er is toezegging gedaan.
Het college heeft het omarmd bijna. Met de interpretatie waar ik mee kan leven. Dus volgens mij hoeft er niks in stemming gebracht.
Precies. Dus.
Ja, maar dan toch nog wel volgens mij dat die bedragen...
Ho. We doen even een goede volgorde.
Maar als die niet in stemming gebracht wordt,
wij
dan
zijn toe
stemmen
aan...
we dus nergens over.
Ja, dat is allemaal aan u. Ik constateer dat er een motie is ingediend door de heer Lok. Maar voordat wij over moties gaan stemmen, stemmen wij altijd eerst over het besluit zelf. Dat is namelijk eerst aan de orde. Daar waren wij nog maar.
Of amendementen.
Ja, amendement. Maar als u mij even laat uitpraten. Aan de orde is het mondeling door de raad geamendeerde voorstel. En de griffier heeft dat keurig genoteerd. En u heeft daar allemaal op geknikt. Dus daarmee... heb ik geconstateerd dat het voorstel is geamendeerd en ik breng in stemming het aldus geamendeerde voorstel rondom de kadernota. En ik vraag aan u, wie is daar voor? Dat zijn, als ik goed zie, alle raadsleden, voor zover aanwezig uiteraard. En daarmee is de kadernota aanvaard. En dan breng ik in stemming de motie. En ik begreep zojuist van de heer Lok dat hij die motie handhaaft, zal ik maar zeggen. En we hebben daar een hele discussie over gehad en dat wordt allemaal betrokken en u kunt het natuurlijk allemaal nalezen, zal ik maar zeggen. Ik zie iedereen diep nadenken. Is er mogelijk behoefte aan schorsing? Dat zou ook nog kunnen.
Nou, ik zou het op prijs stellen als meneer Lok die motie in zou trekken, want de CDA-fractie gaat er tegen stemmen zoals die nu op tafel ligt. En de toezegging zoals de wethouder die gedaan heeft, daar kunnen wij van harte mee leven. En die vinden we eigenlijk dat de motie daarmee overbodig is geworden.
U doet eigenlijk een punt van
orde. Overbodige moties, daar moet je niet over stemmen.
U doet een ordevoorstel en u verzoekt aan de heer Lok of hij bereid is de motie in te trekken. Dat gaan wij horen van de heer Lok.
Blijft meneer Lok, meneer Glerum. Nee, ik dacht net dat het college me omarmde en volgens mij brengen we dan nooit meer een motie in stemming. Dus ik dacht dat komt makkelijk vanaf. Maar als u het nu zo voorstelt, dan wat de wethouder aangegeven heeft, en dat hebben we ook allemaal vastgelegd, dat hij in ieder geval in de geest van de motie wil gaan handelen. De nieuwe begrotingssystematiek wil betrekken bij de bezuinigingstaakstelling die we hebben. En datgene wat hij via begrotingssystematiek niet op kan lossen, ook in de debatten rond de bezuiniging meeneemt. En met al die toezeggingen zeg ik, nou, dan is na al die toezeggingen de motie inderdaad overbodig geworden. En dan trek ik hem in.
Met één amendement...
Dat stellen wij erg op prijs.
Ik kan het even niet helpen, maar er is geen sprake van een nieuwe begrotingssystematiek. We gaan wel...
Maar wacht even.
Stop nou.
We gaan nu niet allemaal we gaan nu niet meer in discussie. U heeft gereageerd, de heer Lok heeft zijn overweging gegeven en heeft de motie ingetrokken. Daarmee is de beraadslaging over dit onderwerp gesloten. Zo snel kan dat gaan, soms.
En dat brengt ons bij raadsvoorstel, of agendapunt 14, raadsvoorstel 2014 nummer 42, de BRAP. De eerste BRAP over 2014. Allemaal even weer bladeren en swipen in de iPad. De heer Van Rijn zie ik. Anderen nog die het woord willen voeren? Volgens mij niet zo te zien. De heer Van Rijn, gaat de gang.
Ja, we hebben maar één klein puntje. Dat betreft ja, het bijstellen van de BRAP zit hem dus voornamelijk in de leerlingenvervoer. En tijdens de informatieavond heeft de wethouder al toezeggingen gedaan dat er cijfers naar voren zouden komen. En wij willen graag eigenlijk weten wanneer die cijfers we kunnen verwachten. De heer Van Duin vroeg toen om 3 jaar een vergelijking, zodat we ook een trend kunnen waarnemen. En onze concrete vraag is, wanneer krijgen wij die cijfers?
Dat is uw vraag. Anderen nog? Dacht het niet, hè? Nee. Dan kijk ik wederom naar wethouder Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb in de informatieavond toegezegd dat zodra wij met u gaan spreken over de nieuwe verordening, dat is ergens verderop in dit jaar, preciezer weet ik het ook niet, we krijgen nog een conceptverordening van de VNG, dan gaan wij ook kijken naar de vergelijkingen van voorgaande jaren, zodat we dan ook op dat moment kunnen bepalen in welke mate en op welke wijze wij zouden kunnen komen tot verdergaande bezuinigingen. Edoch, ondertussen hebben wij natuurlijk niet helemaal stilgezeten en hebben wij daarna wel naar gekeken. Als wij verder terug willen dan vorig jaar, althans dieper dan de totaalcijfers, dan moeten wij per jaargang elke uitgegeven beschikking langslopen om te kijken onder welke categorie het valt en et cetera. Ik denk dat ik met de cijfers die wij nu hebben u kan laten zien wat de ontwikkelingen geweest zijn, wat de redenen van die ontwikkelingen geweest zijn en dat u daarmee voldoende informatie heeft om de juiste besluiten te kunnen nemen. Dus ik kom even terug op uw vraag van wil aanleveren wat het per categorie, per kostensoort eigenlijk geweest is per jaar. Maar u krijgt wel de overzichten waar u, voor zover ik dat nu kan zien, voldoende aan heeft om de besluiten te nemen. Maar het lijkt me nuttig om dat te doen op het moment dat we ook de verordening hier aan de orde hebben.
Dank u wel. De heer Van Rijn nog.
Ja, want het gaat ons juist wel om die categorieën, om daar meer helderheid in te krijgen. Dus het verzoek nogmaals om dat toch maar naar voren zien te krijgen.
Anderen nog in tweede termijn? Wethouder.
Ik heb u gezegd dat ik verwacht dat u voldoende informatie krijgt, maar dat u er iets anders uitziet dan dat u nu denkt dat het moet zijn. Maar gaat u even uit van mijn verwachting dat u voldoende krijgt.
En die krijg ik?
Wanneer? U bedoelt een datum?
Die krijgt u op het moment dat we hier ook spreken over de verordening.
Dat kan zijn.
De heer Van Rijn vraagt of u nadere duiding zou kunnen geven van het moment in het jaar waarop dit zou kunnen plaatsvinden.
Ik heb gezegd verderop in dit jaar en meer weet ik het niet. Dus ja, ik kan wel bluffen. Maar waarschijnlijk voor de kerstvakantie. Maar
ja, ik neem me niet kwalijk, voorzitter. Maar ik vind dat toch een beetje makkelijk, als ik het zo mag zeggen. U zegt net zelf dat u en uw ambtenaren niet hebben stilgezeten. Dat u al een redelijk beeld, zeg ik dan maar even in mijn woorden, heeft. Dan snap ik niet goed waarom dat nog x aantal maanden moet duren.
Ja, maar hou even. Maar als u die informatie wilt hebben die ik nu ook al heb, ja, maar die kunt u vandaag nog wel krijgen. Zo ingewikkeld is het niet. Maar volgens mij moeten wij gaan spreken over deze zaak, over het bijstellen van het beleid, want daar vroeg u om. En volgens mij doen we dat tezamen met de verordening. Maar wat dat betreft ben ik u natuurlijk te willen en u krijgt van mij erbij de spreadsheets. Nou, tabelletjes. Die ik ook heb. Prima.
Okay. Daarmee rond ik deze discussie af en komen wij toe aan de besluitvorming over de BRAP, want daar ging het voorstel uiteindelijk over. Wie is voor dit voorstel?
Ik zie alle vingers volgens mij de lucht in gaan, daarmee dit voorstel unaniem aanvaardt. Dank u wel. Dat brengt ons bij het laatste voorstel van vanavond, het raadsvoorstel 2014-50 beheer vermogen, agenda punt 15. Wie daarover het woord? Ik zie links twee vingers, rechts één vinger, de heer Van der Winkel is. Gaat uw gang.
Voorzitter, bedankt. Nu is het wel gelukt met versterking. Tijdens de invoorraad, een paar weken geleden, hebben we vragen gesteld of het uitlenen van een deel van het Grieslandse vermogen aan een buurgemeente met dit voorstel nu beter geregeld is. Ik heb de beantwoording van de wethouder goed aangehoord en overdacht. En in tweede instantie ben ik er toch niet helemaal gerust op dat ik het goed begrepen heb. Dus ik neem even een lang aanloopje om het nog even beter te duiden. De achtergrond van het voorstel is dat er een verstandig en bestendig vermogensbeheer plaatsvindt door in zee te gaan met BNG Vermogensbeheer. De insteek is risico's met betrekking tot het uitlenen van het vermogen tot een minimum te beperken. Het uitlenen van geld aan een buurgemeente met wie je op termijn gaat fuseren, bijvoorbeeld Molenwaard, maar dat kan ook Harnis van Giessendam of Zederik of Gorinchem zijn, is volgens mij zo'n risico. En de kans dat een dergelijke lening bij een op handen zijnde fusie wordt terugbehaald, is denk ik nihil.
Voorzitter, ter verduidelijking, maar wat is het risico?
Oh, wacht even, nee, dat gaan we niet doen. U komt dadelijk nog. Eerst de eerste zijde van de termijn van de raad. En als u dan vragen heeft, dan hebben we nog een tweede termijn en zo. Dat komt allemaal goed. De heer Van der Winkel is.
Ik ben blij dat u vertrouwen hebt dat het goed komt.
Althans, de tijd altijd tot een besluit. Welk besluit, dat is dan weer een andere, maar... Gaat u verder, de heer Van der Winkel.
Ik herhaal de voorlaatste zin. De kans dat een dergelijke lening bij een op handen zijnde fusie wordt terugbehaald is nihil. Dat wilt u niet, dat willen wij als raad niet en dat willen de Grieslanders natuurlijk ook niet. En als je het voorstel goed leest, blijft er wel degelijk alle ruimte om via BNG Vermogensbeheer geld uit te lenen aan een buurgemeente. Dan swipe ik iets te enthousiast. Ook als het vermogensbeheer in handen is van een onafhankelijke partij en Grieslanden niet verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken, want u geeft het hele administratieve beheer uit handen. U schrijft bovendien, vrij vertaald, we kiezen voor het optimaliseren van beleggingen. We hebben daarom geen enkele voorkeur voor gemeenten waarmee een onderhandse lening wordt aangegaan. Die laatste zin die herhaal ik even. U zegt, we hebben geen enkele voorkeur voor gemeenten waarmee een onderhandse lening wordt aangegaan. Want nu de ChristenUnie vindt dat we wel een voorkeur dienen uit te spreken. En dat is dat Grieslanden geen geld uitleent aan mogelijke fusiepartners in de Albaswaard Vijfveerlanden. U noemt zelf een aantal criteria. Sinds vanavond ben ik wat terughoudend om het woord kader of spelregel te noemen. Maar diverse criteria waaraan een geldlening moet voldoen. Een activiteit moet een publiek belang dienen. Geen risico van belangenverstrengeling. Geen overwegend commercieel belang. Dat zijn de belangrijkste naar mijn idee. En wat de ChristenUnie betreft wordt daar nog een criterium of kader of spelregel aan toegevoegd. En dat is het volgende. Grieslanden verstrekt geen onderhandse leningen aan gemeenten die betrokken zijn bij een mogelijke herindeling in de Almaswaard Vijfveerlanden. We hebben even gespeeld om een amendement in te dienen. Sterker nog, die ligt ergens te sudderen. Alhoewel ik ook vanavond heb begrepen dat mondeling kan. Dus we houden de spanning er nog even in. Maar we hebben even gespeeld om een amendement in te dienen om dat laatste criterium, om dat inderdaad toe te voegen. Dus niet vier, maar vijf criteria te benoemen. Tenzij u de toezegging kunt doen dat we de onderhandse leningen, waar wij bang voor zijn, dat we die moeten rekenen tot leningen waar een risico aan kleeft of een belangenverstrengeling mee bedoeld is. Daar hadden we graag een reactie op.
Dank u wel. Om het enthousiasme over mondeling ingebrachte amendementen een beetje te temperen, dat vind ik alleen goed als het heel kort en bondig kan. En anders toch graag op schrift. De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik was 14 dagen geleden bij de informatie, was ik er niet, maar ik heb even de band teruggeluisterd. Voor de beantwoording van wethouder Akkerman. En het gaat inderdaad, enerzijds BNG Vermogensbeheer gaat zeg maar de portefeuille te vermogen beheren. Zij zijn zelf vrij om mogelijke leningen te doen aan andere gemeenten. Vervolgens hebben we ook een aantal criteria nog gesteld, hè, waar de heer Van der Winkel ook al over sprak. Zoals ze zijn vermeld, die we dan mogelijk nog gebruiken bij leningen, die we dan mogelijk zelf nog doen. Of tenminste, begrijp ik dat nou goed, dat er enerzijds het vermogen wordt beheerd door BNG, die zetten dat weg, die lenen dat uit. Maar we hebben ook nog criteria geformuleerd voor
mogelijke leningen, of ik begrijp het niet helemaal goed, die wij, of zijn dit nou criteria die wij aan BNG meegeven? Dat is even de vraag ter verduidelijking. Ik hoor graag. Dank u.
Dank u wel. De heer Van Rijn, als ik het goed heb, gaat uw gang.
Ja, de heer Visser vraagt hetzelfde wat wij ook nog willen vragen. Dat gaat erom, wanneer kan BNG nou zijn gang gaan en met ons gemeenschapsgeld? En wanneer worden wij als raad daarbij geraadpleegd aan de hand van de criteria die we vaststellen?
Ik krijg nog even het CDA-behoefte. In dit geval de SGP ook niet volgens mij, met dat Akkerman.
Dank u wel, voorzitter. Ja, hoe krijg ik dit nou uitgelegd? Ja, ik dacht dat het eenvoudig was opgeschreven, maar kennelijk niet. Er is hier in dit voorstel sprake van twee verschillende zaken. Eén, het vermogen dat we hebben, stellen wij u voor om dat te laten beheren door één beheerder. Het zijn er nu twee. Business as usual, zou ik willen zeggen, met één uitzondering. Er komt namelijk de mogelijkheid van onderling uitlenen bij. En dat doen we niet zoals we vorig jaar één keer gedaan hebben, in directe zin tussen onze gemeente en een andere gemeente. Maar laten we lopen via de BNG. Dat heeft het grootste voordeel is daarvan dat ze dat ook kunnen doen in de vorm van verhandelbare leningen. Ja, dan heb je wat meer speelruimte in de zin van looptijd, et cetera. Daarvan zeggen wij overigens, dat regelt de BNG. Die hebben we een aantal kaders meegegeven van, zo vinden wij dat je het moet gaan doen. En dat gaan ze dus ook doen, voor de rest ontvangen wij alleen daar de revenue van. Dat is het belangrijkste stuk van dit raadsvoorstel. Het andere deel is, daarnaast hebben wij uiteraard, zou ik willen zeggen, als gemeente de mogelijkheid om ons geld ergens in te investeren. Of uit te lenen voor een bepaald doel. Dat heet, dat is het andere deel, de uitzettingen uit hoofden van de publieke taak. Een mooi voorbeeld vind ik daar nog altijd van de glasvezel die we kort geleden aan de orde hebben. Wij vonden met z'n allen dat een te rechtvaardigen doel, een publieke taak, waar wij geld aan besteden en dus ook aan besteed hebben. Dat gaat helemaal niet via BNG of zo, maar het is gewoon iets wat wij zelf gaan doen. Maar om dat nou zomaar ongeklausuleerd te gaan doen, uiteraard niet. Dit zijn afspraken die wij met u maken. Wij doen dat in principe alleen maar onder deze voorwaarden. Maar daar komt natuurlijk bij dat zodra het aan de orde is, wij bij u komen met een bepaald voorstel. Maar aan de voorkant hebben wij afgesproken dat het voldoet aan deze kaders. Dat betekent dat het kader wat ChristenUnie daaraan wil toevoegen, dus niet aan de orde is. Want het gaat over dat eerste deel. Ja, maar dit kader wat de ChristenUnie wil toevoegen, dat gaat over het onderling uitlenen. Dus het lenen aan een andere gemeente, waarvan wij u voorstellen dat via de BNG te laten lopen. En daar zit dan vervolgens een element in, wat ik kennelijk niet uitgelegd ga krijgen. Want dat heb ik vorig jaar ook omstandig geprobeerd. En wat er aan de hand is, is dat deze gemeente op enig moment dan geld uitleent aan een andere gemeente. En in de ogen van de ChristenUnie levert dat risico op. Maar het risico, meneer Van der Winkel, is, zit niet in het uitlenen van het geld. Maar het risico waar u op doelt, zit in het fuseren van twee gemeenten. Als twee gemeenten fuseren, of meerdere, maar dan worden ook de vermogens bij elkaar opgeteld. Het lijkt een klein beetje op wat u deed toen u ging trouwen. Althans, als dat... ja? Dan leg je ook, ja, in het, nou, dat is wel een Friese uitspraak, de lakens bij elkaar smijten, zeggen we dan in het Fries. Maar dat betekent dat je alles bij elkaar doet. Dat doe je ook bij als twee gemeenten fuseren. En of je dan geld uitgeleend hebt, of je hebt het op de bank gezet, of je hebt het in de grond gestopt. het is het vermogen wat van de ene kant ingebracht wordt. En bij de andere gemeente, die heeft geld geleend, dus die heeft een schuld bij de bank of bij schoonvader of bij de buurgemeente. Dat maakt allemaal niet uit, maar die twee vermogens worden bij elkaar gestopt. En als wij het nu aan de gemeente Den Helder hebben uitgeleend, of we hebben het aan de toekomstige partner uitgeleend, per saldo is dat precies hetzelfde. Immers, die vermogens werden bij elkaar geteld. Voorzitter, ik kan het niet anders uitleggen dan nu, maar ik voorzie dus geen enkel risico bij het onderling uitlenen. Dus ik zie ook geen enkele reden voor het toegevoegd kader. En het lijkt mij bijzonder interessant om daar met beide heren van de ChristenUnie nog eens een keer over door te babbelen.
Dat zullen we zien of zij dat ook vinden, maar dat is weer een heel ander punt. We houden het nog even bij het agendapunt zoals hier ter tafel ligt. Wie nog in tweede termijn? De heer Van der Winkel is... Meneer Visser, ja, maar eerst de heer Van der Winkel is. Gaat u gang.
Ja, nu hebben we hem wel. Dank u wel. Twee weken geleden tijdens de inforaad toen heb ik een lesje waarderend communiceren gekregen van de leiding van... de organisatie. Dat kan ik dan helaas niet van toepassing verklaren op de strekking of de opbouw van het voorstel, want ik ben echt helemaal op het verkeerde been gezet. Dus graag de volgende keer toch wat straffer redigeren, want ik dacht echt dat het om hetzelfde ging. Maar ik blijf toch met de vraag zitten dat het uitzetten van leningen voor publieke enzovoort, of dat nu uitsluit dat er een lening wordt aangegaan richting een gemeente. Dat u kunt wel interpreteren, dat is niet de bedoeling, maar mijn vraag is van of dat nou zo'n harde scheidslijn is, of dat het inderdaad zo is dat leningen aan gemeenten altijd via BNG Vermogensbeheer lopen. Dat is mijn eerste vraag. En de tweede is dan, als dan een geldlening via BNG Vermogensbeheer aan een andere gemeente wordt verstrekt, is het zo dat BNG Vermogensbeheer dat de partij is waarmee wij de lening zijn aangegaan, of is het wel degelijk een rechtstreekse lening tussen Gieselanden en Den Helder of Molenwaard of wie dan ook?
De heer Visser.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kan ik me aansluiten, want dat is inderdaad precies dezelfde vraag. Van wat als we nu een verzoek krijgen à la vorig jaar van Molenwaard of van Groningen of Gelder, dan zegt u dan nee, dan verwijzen we door naar BNG. Of dan gaan de criteria gelden en we komen bij een voorstel bij de raad. Van joh, luister nou, we hebben een verzoek gekregen tot lening en wat vinden we ervan? Dus graag daar nog even duidelijkheid over.
Oké, dan hebben we de rechterkant nog vragen. Nee, niet. Wethouder Akkerman.
Dank u wel. Is bij het uithouden van de publieke taak een lening naar een andere gemeente uitgesloten? Ja. Maar dat kun je bepaald niet een publieke taak noemen. Dus dat geldt daar niet voor. En dat betekent dat onderling uitlenen per definitie dus gaat lopen, als u dit voorstel aanvaardt, via de BNG. En ik vind ook dat je dat moet willen. Daar kiezen we niet voor niks voor. De redenen die zijn genoemd. En dat betekent dus ook dat als een willekeurige gemeente bij ons komt met een verzoek, dat wij ze vriendelijk doorverwijzen naar de BNG. Dat is ook de organisatie die daarvoor is ingericht. En die kunnen dat heel goed. Dus zo wou ik dat ook maar vooral laten.
Mooi puntje voor de kentakendiscussie.
Dan constateer ik dat we in twee termijnen dit onderwerp hebben besproken. Ik zie nog niet overal even enthousiaste blikken, maar ja, het is nou eenmaal zo. Twee termijnen, dan gaan we naar besluitvorming toe. En komt toch de hamvraag ter tafel, wie is voor dit voorstel? Ik had de stemverklaring overgeslagen trouwens. Als u dat nog zou willen, kan dat. Maar nee, in ieder geval. Ik zie overal handen de lucht in gaan. En dan is dit voorstel unaniem aanvaard. Dank u wel. En dat brengt ons, want agenda punt 16 hadden we al eerder op de avond gehad, brengt ons bij de sluiting. Ik dank u allen voor uw aanwezigheid en wens u wel thuis.